Dames en heren, ik open de vergadering met de eerste ronde voor de algemene beschouwingen van de begroting. En wij zullen de beraadslagingen op 1 november voortzetten. Ik deel u mede dat de dames Dekker en Pater verhinderd zijn en dat de heer Heitsma iets later zal komen en mevrouw Roeling eveneens.
De heer Burggraaf komt ook wat later.
En de heer Burggraaf komt ook wat later. Zijn bij agenda punt 2. Er hebben zich geen insprekers gemeld. De stemvolgorde is nu niet echt aan de orde.
Nee, maar het zal maar voorkomen.
Nou ja, er wordt niet gestemd, maar stel je voor dat toch iets geks gebeurt. Dan beginnen we bij nummer 6.
De heer Bruin.
En dat is de heer Bruin. Ja. En dan ben ik bij agenda punt 4, de vaststelling van de agenda.
Voorzitter.
Mevrouw Dol.
Voorzitter, ik wilde voorstellen om agenda punt 6 van de agenda te halen. Want hier wordt niet alleen gevraagd om de tweede programmarapportage ter kennisnaam en geving aan te nemen. Maar er zit eigenlijk veel meer in, ook begrotingswijzigingen. En ik vind dat het zorgvuldiger behandeld moet worden als tussen twee termijnen van de begrotingsbehandeling door.
Dus geen probleem. Dus als de raad het liever naar de commissievergadering doet, maar het moet wel dit jaar gebeuren. Zullen we het zo doen dan? Dan
gaan we agenda... En dat gaan we redden, denk ik.
Ja, dat is dan nu. Het moet. Het moet. Zullen we dat doen? Dan doen we agenda punt 6, niet die tussenrapportage. Gaan we in de agendacommissie even kijken wanneer we dat goed inplannen en dan krijgt dat ordentelijk verloop. Ja, akkoord. Doen we al dus. Dank u voor uw suggestie daarbij. En zoals gezegd, we hebben nu de algemene beschouwingen van de fracties. Ik stel u voor dat we dan rond een uur of 9, want dan moet het ongeveer gebeurd zijn qua spreektijd, een schorsing hebben tot ongeveer 9:15, dat dan de eerste termijn komt van het college. We hebben afgesproken dat we dan op 1 november de beraadslagingen voortzetten. Ja, zo doen. Doen we het zo. Dan ben ik bij agenda punt 5. Dat is het voorstel tot vaststellen van de programmabegroting 2011. Een eerste ronde. De fracties krijgen in volgorde van grootte het woord. En dat betekent dat ik begin bij de heer Rijf namens de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. John F. Kennedy deed al in 1961 de volgende uitspraak. In a crisis, be aware of the danger, but recognize the opportunity. Wijze woorden die bijna 50 jaar later opnieuw actueel zijn. We hebben een crisis en er zijn gevaren, maar als VVD willen we ons vooral richten op de kansen. De voorliggende begroting vinden wij een goede vertaling van het coalitieprogramma naar het voorgenomen beleid voor de komende jaren. De voorgestelde wijze van invulling geven, middels werkgroepen, aan het uitwerken van de noodzakelijke bezuinigingen heeft onze instemming. Het is helder dat nog veel moet worden uitgezocht en bediscussieerd door onder andere de werkgroepen en de raad, alvorens we tot definitieve besluiten kunnen komen. Zoals het ook helder is dat het nemen van welk besluit dan ook niet door een ieder zal worden gewaardeerd. Bij het beoordelen van deze begroting hebben we als VVD de volgende uitgangspunten gehanteerd. Allereerst vasthouden aan het meerjarenperspectief en een sluitende meerjarenbegroting. In 2011, dat jaar, zien wij als een overgangsjaar waarin bezuinigingen en ombuigingen voor de komende jaren concreet dienen te worden ingevuld. Het is van groot belang dat voor de behandeling van de kadernota 2012 de voorstellen vanuit de werkgroepen bekend zijn, zodat de raad haar keuzes kan maken. Waarbij het belang van de doelgroepen, en dus niet het belang van de uitvoerende organisaties, voorop moet staan. En helder moet zijn wat de maatschappelijke impact is van de keuzes. Een heel belangrijk punt in de discussie dient wat de VVD betreft het kostenaspect te zijn. De vraag die dient te worden gesteld is, wat mag het de gemeenschap kosten? Als voorbeeld wanneer het gaat over kosten van een integratietraject. De VVD wil afspraken maken over bezuinigingen in geld per deelgebied. En we kennen drie deelgebieden. Tot een bedrag van de benodigde 10 miljoen in 2014. Het doen van voorstellen voor een nadere invulling is wat ons betreft aan de deskundigen en de direct betrokkenen per beleidsveld. En dan uiteraard onder de regie van de verantwoordelijk portefeuillehouder. Deze benadering sluit aan bij de breed gewenste burgerparticipatie. Als een van de aandachtspunten voor de werkgroepen willen wij meegeven dat dient te worden gezocht naar versterking van de sociaal-economische positie van Den Helder. Het is onze overtuiging dat door creativiteit, innovatief en vernieuwend denken en nieuwe samenwerkingsvormen kunnen ontstaan waarmee zowel kwaliteitsverbeteringen als de benodigde besparingen kunnen worden bereikt. Bezuinigen betekent voor de VVD dat de focus is gericht op de uitgavenkant. Dus geen lastenverhoging voor de eigen burger, anders dan de inflatiecorrectie en kostendekkend werken. Wij zijn dus absoluut tegen verhoging van de OZB. De in de begroting genoemde mogelijkheid van bezuinigen op handhaving is voor de VVD niet bespreekbaar wanneer het om onderwerpen als veiligheid en aanpak van overlast gaat. Hoe eerder bezuinigingen kunnen worden doorgevoerd, hoe eerder er weer ruimte zal ontstaan voor nieuwe investeringen op gebied van duurzaamheid, onderwijs, kennis en innovatie. Tempo is dus geboden. Bij het maken van keuzes ligt voor de VVD een duidelijke prioriteit bij het stimuleren van de economische ontwikkelingen. Eerst moet het geld worden verdiend, alvorens we het kunnen uitgeven. Zo vinden wij de aanleg van een elektronische snelweg, het zogenaamde breednet, al eerder door de VVD genoemd, van groot belang. Incidenteel geld inzetten voor incidentele activiteiten en duurzame investeringen die niet alleen van belang zijn voor onze generatie, maar ook voor toekomstige generaties. Vasthouden aan gemaakte afspraken en ingezet beleid, zoals de focus op de strategische visie en de ontwikkeling van de drie prioritaire gebieden. We hebben het eerder gezegd, geen nieuwe plannen genoeg. Eerst in hoog tempo onze bestaande plannen uitvoeren. Geen nieuwe verplichtingen aangaan, tenzij er de garantie is dat ze de gemeente geld besparen of opleveren. En focussen op structurele oplossingen. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport Deetman-Mans, krimp of niet, sluiten in belangrijke mate aan bij de uitgezette koers in deze begroting. Het is goed om te vernemen dat we nog niet voldoen aan de criteria van een echte krimpgemeente. En dat we veel potentie bezitten om het ook niet te worden. Onze oproep aan alle betrokkenen is dan ook, laten we ons voor 100% inzetten voor de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport en er gezamenlijk, want alleen redden we dat niet, met burgers, regio, provincie, rijk, semi-publieke partners en bedrijfsleven voortvarend de schouders eronder zetten. Laat krimp een feit zijn, maar de mate waarin bepalen we in belangrijke mate zelf. Wij kunnen het tij keren, laten we dat dan ook doen. Als VVD verzetten we liever hier en daar een knoop dan dat we zo ver krimpen dat we onze volledige garderobe moeten vernieuwen. Voor ons is de boodschap helder. We zijn als gemeente Den Helder op de goede weg, maar het tempo waarin wordt besloten en uitgevoerd moet omhoog, anders missen we de boot. Dit geldt wat de VVD betreft in het bijzonder voor de havenontwikkeling en het Stadshart. De havenontwikkeling om niet te laten zijn en daardoor de concurrentieslag met andere havens te verliezen. En het Stadshart om het vertrek van ondernemingen en dus leegstand van bedrijfspanden, nu al 30%, te kunnen stoppen. Want lukt dit niet, dan kunnen steeds minder ondernemers het hoofd boven water houden en lopen we als gemeente bijvoorbeeld het risico van tekorten op de exploitatie van de nog te bouwen parkeergarages, omdat ze simpelweg leeg blijven. Aanvullend hebben we nog een aantal mogelijke bezuinigingsrichtingen waarin kan worden gezocht. Naast het door het college voorgestelde bedrag aan bezuiniging op het ambtelijk apparaat van 2 miljoen, verwacht de VVD dat de ontwikkeling van het nieuwe bedrijfsmodel, gekoppeld aan het nieuwe stadhuis, de kerntakendiscussie en efficiëntieverbeteringen nog zullen leiden tot een verdere bezuiniging op dat ambtelijk apparaat. Vereenvoudiging van regelgeving. Minder regels betekent minder controle. Ook past dit bij het streven naar meer eigen verantwoordelijkheid voor het individu. Mogelijk dat kan worden bespaard op bovenwettelijke voorzieningen. Wij zien dus graag alle bovenwettelijke voorzieningen en daarmee gepaardgaande extra kosten in beeld gebracht. En tot slot, op het moment blijven miljarden euro's uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen, het EFRO, ongebruikt. Mogelijk liggen er voor Den Helder kansen voor een beroep op dit fonds. Ik zie daarbij Maastricht als voorbeeld. En ik denk dat ik zo'n beetje op mijn 7 minuten zit. Dus wil hierbij afsluiten. En met de mededeling dat binnenkort onze volledige beschouwing te lezen is op de www.vvd.denhelder. En voorzitter, dit is een wat onverwachte. Wij zouden het op prijs stellen als u ons toestaat om buiten de vergaderorde de raad en het college te verblijden met een klein presentje. Het gaat om een special tool, een duurzaam hulpmiddel, een gadget dat ons in vele gevallen goed van pas kan komen. Zeker in een jaargetijde waarin de duisternis steeds vroeger invalt. Hij is voor vele doeleinden te gebruiken, zoals bij het zoeken naar meer bezuinigingsrichtingen, het focus op onze doelstellingen, het zichtbaar zijn voor elkaar. Ik wil de voorzitter als eerste hem overhandigen. En dan zal ik hem demonstreren.
Met les over. Hij is duurzaam, het is met les. En dan is dit het effect. En daarbij de oplossing, want we gunnen elkaar een licht in de ogen, maar kijk hiermee vooruit, want dat staat in de gebruiksaanwijzing. Het kan gevaarlijk zijn voor de ogen, dus ze schijnen elkaar niet in de ogen. Dat was het dus.
Dank u wel, ook voor de kleine geste. Ik begrijp dat een absolute voorwaarde is om hier het woord te mogen voeren, dus ik ben benieuwd waar de heer Schild van Trots nu mee aankomt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kleine mededeling, mijn vriendin staat op knappen. Ze kan ieder moment bevallen, dus mocht ik onverwijld tijdens mijn verhaal de raadzaal met spoed verlaten, dan weet u waarom. Nou, voorzitter, leden van de raad, algemene beschouwingen. Er worden veel maatregelen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet aangekondigd die effect hebben voor de gemeentelijke financiën. Dat geldt niet alleen voor de ontwikkeling van het accres, maar ook van taken en kortingen op de specifieke uitkeringen. Echter veel maatregelen die in het regeerakkoord worden aangekondigd, die vergen nog nadere invulling. En de verwachting van het VNG is dat verslechtering van het accres van het gemeentefonds tot 2015 uitblijft. Dus geen paniekvoetbal. Voor onze gemeente Den Helder ligt een grote uitdaging. Wij willen net meer bereiken met minder uitgaven. En uitdagingen die leiden tot het nadenken voor creatieve oplossingen. Anders denken, na jarenlang vastgehouden te hebben aan bestaande structuren. Iedereen heeft door de financiële crisis hun huishoudboekje anders kloppend moeten maken. Het zij door dingen te laten, of anders door hun middelen efficiënter te besteden. En nu is het de beurt aan de gemeente Den Helder. Hiervoor moet op alle vlakken, van bestuur tot inwoners, anders worden gedacht en moeten we samen tot oplossingen komen. Immers, vele handen maken licht werk. En die inwoners, welke hun eigen huishoudboekje reeds op orde hebben gekregen, mogen van ons niet te dupe worden. Lastenverhogingen, uitgezonderd indexeringen, moeten voorkomen worden. Er moet gezocht worden naar andere oplossingen. En proberen te zoeken naar die oplossingen is in dit geval niet goed genoeg. Maar vooral realistische en meetbare doelen stellen. Er moet ook kritisch naar het ambtelijk apparaat gekeken worden. Daar waar afdelingen elkaar kunnen versterken, moeten taken worden overgenomen. Onderzoeken waar en op welke afdeling over- en of ondercapaciteit aanwezig is. Dit moet leiden tot een efficiënter en kleiner apparaat waarbij absoluut geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit van de organisatie. De subsidies van verenigingen en stichtingen moeten inzichtelijk worden. De verenigingen en stichtingen zullen moeten verantwoorden waar de door de gemeente verstrekte gelden aan worden besteed. En die verenigingen en stichtingen welke subsidie ontvangen, zullen op korte termijn samen met elkaar moeten overleggen om deze middelen efficiënter te besteden. Hierdoor is de gemeente in staat te bezuinigen zonder op de verenigingen en stichtingen te korten. Iedereen doet mee. Samenwerkingsverbanden, fuseringen en het centreren van taken kunnen hier een oplossing voor zijn. De gemeente zal echter hierin wel de regie moeten voeren en zal de stichtingen en verenigingen moeten ondersteunen en adviseren. Uiteraard moeten we het belang van de specifieke doelgroepen niet uit het oog verliezen. Ook doen wij een beroep op de inwoners van Den Helder om het leefgenot in de gemeente te verhogen. Dat kan bijvoorbeeld door het ijsvrijhouden van de stoep. Maar de bewoners van wijken zouden zich ook meer samen kunnen verenigen. En samen op te komen voor de wijk om veranderingen en verbeteringen mogelijk te maken. Zeker in de afdeling beheer openbare ruimte liggen hier voldoende kansen. En het is al bewezen. Het toerisme moet gestimuleerd worden in de gemeente Den Helder. In Julianadorp liggen grote en nog onbenutte mogelijkheden. Een goede infrastructuur is hierbij essentieel. Maar ook het aanzicht van onze natuur en toeristische voorzieningen dienen op een hoger niveau te komen. In de stadshart moet zo snel mogelijk het leef- en woongenot omhoog, alsmede het ondernemersklimaat. Dit kan door een start te maken met het opvullen van gaten, verloedering tegen te gaan en om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen, gratis of tegen zeer lage betaling. De regierol in de regio voor de gemeente Den Helder wordt zeer belangrijk in de toekomst. Er zal wellicht voor geïnvesteerd moeten worden, maar op lange termijn zal dat rendement opleveren. Ten slotte kunnen we niet alleen de problemen oplossen en moeten we gebruik maken van de kennis en de kwaliteiten van de omliggende gemeente. Dit zal op termijn ook onze kwaliteit van de producten en diensten verbeteren en wellicht kosten besparen. Ook moet er geïnvesteerd blijven worden in de toekomst van Den Helder, met name de haven, toerisme en stadsracht. De strategische visie moet hierbij niet uit het oog verloren worden. En de hoofdlijnen van die visie moeten worden gevolgd. En wij als raad kunnen hierbij sturing aan geven. De haven die is zeer belangrijk voor Den Helder. Ook hier moet geïnvesteerd worden om de huidige status op peil te houden, maar ook om in de toekomst meer werkgelegenheid te kunnen creëren en om een begin te maken voor een oplossing om de langdurig slepende problemen rondom de aanvoerroute van de TESO op te lossen. Maar als er te weinig geld is voor onze grote plannen, dan zullen we wellicht als raad keuzes moeten maken voor deze plannen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen door aanpassingen of temporiseringen van projecten. En indien projecten bij voorbaat qua kosten over budget gaan, dan kunnen deze wellicht geen doorgang vinden in tijden van bezuiniging. Er kan dan beter worden geïnvesteerd in kleinere projecten die direct de kwaliteit van het leefgenot en ondernemersklimaat verhogen. Het huishoudboekje van de gemeente Den Helder is een stuk groter dan die van een gezin. Maar ook aan het einde moet het huisartsboekje van de gemeente kloppend zijn. In deze onzekere tijden zullen we dus constant kritisch moeten kijken wat we willen, maar vooral ook of wat we willen betaalbaar en ook uitvoerbaar is. En laten we dan als raad samen achter de op democratische wijze genomen beslissingen gaan staan. We moeten in tijden van moeilijke keuzes als raad naar de inwoners van de gemeente en helder uitstralen dat wij als raad een krachtig instrument zijn, waar de inwoners op kunnen vertrouwen. En hier in deze raadzaal, daar start het draagvlak bij de inwoners. Soms zul je het als partij niet eens zijn met de door de raad genomen beslissingen, maar altijd is die mogelijkheid om te spreken en bij te kunnen sturen op beslissingen, ongeacht coalitie, oppositie. Laten we dus samen het openbare debat voeren en hierbij het vertrouwen in de lokale politiek teruggeven aan de burger. En er zullen ons lastige en moeilijke beslissingen te wachten staan. Dat is zeker en vast. Maar laten we dan samen als raad die lastige en moeilijke beslissingen nemen. En niet maar blijven uitstellen tot het te laat is en negatieve effecten optreden. Want tenslotte moet je op een drol niet blijven kauwen, die moet je doorslikken. Dank u voor uw aandacht.
Ja. Daarmee haal je de krant wel, Peter. Maar het mooiste cadeau wat jij geeft komt eraan. Kind binnenkort, hartstikke spannend. En ik geef het woord aan de heer Kuipers van D66.
Voorzitter, dank u wel. D66 heeft Den Helder beloofd om het anders te gaan doen. Die belofte is vastgelegd in het coalitieakkoord en verwerkt in de begroting. De programmabegroting 2011 legt een stevige basis voor de toekomst. Dit college laat zien dat het moeilijke keuzes durft te maken in plaats van die voor zich uit te schuiven. En D66 is er niet de partij voor van terugkijken, maar wil constructief vooruit. In die gedachte worden wij gesteund door de onlangs gepresenteerde uitkomsten van het rapport Krimp of Niet van het team Deetman-Mans. Den Helder is centrumgemeente van de kop van Noord-Holland. Met goede en diverse werkomgevingen, plezierige en veilige woonmilieus, een breed en goed voorzieningenniveau, een aantrekkelijk en levendig stadshart en adequate infrastructuur. En D66 wil niet dat deze stad op slot gaat. Wij zijn daarom blij dat in het coalitieakkoord is gekozen voor een opgave van bezuinigingen en investeren. En dat 5 maanden na de start van deze coalitie de cijfers anders zijn, doet niets af aan die startgedachte. De doelstelling van de strategische visie is om deze ook daadwerkelijk in te vullen. De aanzet hiervoor is gegeven door 3 prioritaire gebieden aan te wijzen, zonder daarbij de overige gebieden uit het oog te verliezen. Echter steekt de huidige economische toestand een stok in de spaken. We hebben grootse plannen die tot uitvoer moeten komen om de strategische punten aan de horizon te bereiken. Voorzitter, de langste mars begint met de eerste stap. De eerste stap is nu gezet. Maar we moeten de stappen iets kleiner maken om onze doelstellingen te behalen. Het dieptepunt van de economische crisis lijkt in de periode achter ons te liggen, maar de effecten daarvan liggen juist in de periode voor ons. De komende jaren worden wij geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingen. Er worden zaken naar de gemeente doorgeschoven zonder de benodigde financiën. Veel bezuinigingen grijpen diep in op het sociaal-maatschappelijk veld. In dit veld is veelal sprake van voorzieningen die, eenmaal wegbezuinigd, moeilijk terug te halen zijn. Er is dus uiterste voorzichtigheid geboden. Dat er bezuinigd moet worden is duidelijk en dat van gesubsidieerde instellingen mogen we vragen dat ook zij hieraan een bijdrage leveren. Dat zal moeten met slimheid en het voorkomen van overlap. Een prioriteit van dit college, als het gaat om slim investeren, moet bij onderwijs en dus de jeugd liggen. Investeren in onderwijs zou de best renderende belegging van dit college kunnen worden. Wij kunnen ons vinden in het voorstel zoals het er nu ligt en spreken de hoop uit dat er weer een HBO naar Den Helder komt, zodat er voor onze jongeren verdere mogelijkheden tot ontwikkeling ontstaan. Wel dient er te worden geïnvesteerd in een betere doorstroming van onderwijs naar arbeidsmarkt, zodat de Helderse scholing ook de Helderse werkgelegenheid dient en verdient. Het investeren in de jeugd en hun opleiding is een diepte-investering die in de toekomst veel extra inkomsten kan genereren. Met de komst van de brede scholen is hiervoor al een goede basis gelegd. Aansluitend hierop moeten het Centrum voor Jeugd en Gezin en de zorg- en adviesteams meer samenwerken. Er moet, om er weer eens een D66-item te noemen, voorkomen worden dat er meerdere professionals met één kind bezig zijn zonder dat van elkaar te weten. De aanpak één kind, één plan moet gewaarborgd worden. Behalve in onderwijs investeert het college ook in economie. D66 heeft vertrouwen in innovatie en ondernemerschap. En samen met excellent onderwijs zijn dat volgens D66 de sleutels tot meer welvaart in deze stad. Dit sluit aan op de grootste plannen die Den Helder heeft in relatie tot de havenactiviteiten. Kleine aanpassingen aan de visserijkade en het nieuwe werk zijn verdedigbaar. Maar men zal de ontwikkelingen van de concurrerende havensteden goed moeten volgen om de geplande investering te gelden te kunnen maken. Om de haven goed te laten functioneren is de kaderruimte alleen onvoldoende. Belangrijker zou wel eens de vereiste infrastructuur kunnen zijn. Ook hiervoor vraagt D66 aandacht. De aanbeveling uit het rapport van het team Deetman-Mans, waar het gaat om de realisatie van de economische potenties van de Helderse haven, onderschrijft D66 ten zeerste en draagt het college dan ook op een stevige lobby op te zetten om de benodigde partners en geldstromen te zoeken, maar ook te vinden. Investeringen in recreatie en toerisme zijn ook van essentieel belang en betalen zich snel uit. Denk aan de blauwe vlag, de fiets- en wandelpaden die inmiddels zijn aangelegd en de te verwachten strandhuisjes. Maar ook hier geldt dat er kritisch gekeken moet worden naar het verlenen van subsidies en naar het doen van investeringen. Voor beide zal de Raad een sluitende business case overlegd willen hebben. Voorzitter, cultuur en sport hebben vooral te maken met toegankelijkheid. Een zo laag mogelijke drempel om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen. Ook het onderwijs speelt hierin een rol. Daar waar het gaat om cultuurparticipatie van zowel jeugd, maar ook volwassenen, mogen duidelijk zijn dat daar een basis ligt voor het aanleren van genuanceerd kijken naar de eigen omgeving en begrip voor de diverse vormen van kunstuitingen. Het totaal wegbezuinigen van cultuur is daarom voor D66 geen optie. De subsidiëring van de steunfunctie voor cultuureducatie op de scholen zal in 2013 volledig zijn afgebouwd. D66 wil graag weten van het college hoe zij hiermee omdenkt te gaan en hoe het college dan denkt het cultuurbewustzijn bij de komende generatie aan te brengen. Waar het gaat om jeugd, cultuur en onderwijs, moeten de Abu Talib-middelen worden uitgegeven aan de bevordering van maatschappelijke participatie van kansarme kinderen. Het lidmaatschap van een club of het volgen van muziekonderwijs vallen hieronder. Het afgelopen jaar zijn aan de gemeente toegekende middelen niet volledig besteed. D66 zou graag zien dat er met sportservice, triade en kinderopvang uitvoeringsafspraken gemaakt kunnen worden. In het kader van de zorg en maatschappelijke dienstverlening noemen wij in ons verkiezingsprogramma de totstandkoming van één administratiekantoor voor alle maatschappelijke instellingen, om zo te komen tot één administratieve organisatie, waardoor men alle deskundigheid onder één dak brengt. Hetgeen kostenbesparend werkt en veel onjuist ingediende subsidieverzoeken kan voorkomen. D66 zou in dat kader graag een overzicht ontvangen van alle door de gemeente gesubsidieerde organisaties binnen het WMO-kader en welke organisaties daarvan worden getroffen door bezuinigingen en de daarbij behorende argumentaties. Veiligheid en handhaving. Een plezierige en veilige woonomgeving kan alleen worden gewaarborgd indien er voldoende handhaving plaatsvindt. Ook zal de woonomgeving voldoende veilig moeten worden ingericht. Er mag niet gekort worden op voorzieningen die ten goede komen van de jeugd. Echter moeten deze gelden evenwichtig over de jeugd van Den Helder worden verdeeld en niet toekomen aan een relatief kleine groep jongeren in Nieuw Den Helder. De inzet van politie bij evenementen en in het uitgangsleven zal beperkt moeten worden tot een niveau waarbij de veiligheid niet in het geding komt. Ook zullen organisaties zelf evenementen moeten beveiligen. D66 spreekt ook haar zorg uit over de daadwerkelijke handhaving voor het moment dat het stadspark definitief is ingericht. Om overlast te voorkomen, dient vanaf de eerste dag te worden gehandhaafd. Ik zit aan mijn 7 minuten, voorzitter. Ik zie dat. Voorzitter, tot slot. In ieder geval, als vervolg op de opmerking van de VVD kunnen wij melden dat op onze website ook de algemene beschouwing vanaf morgen te lezen zijn. Dat is altijd aardig. Tot slot nog een opmerking. Wij zullen de euro 3 keer om moeten draaien. En dat geldt voor elke euro die wij hier uitgeven. Ook omdat er onzekerheidsfactoren in de begroting zitten waar we meer antwoord op willen krijgen en in de commissiebehandeling op die terreinen. Met een gezond financieel beleid kunnen we Den Helder open, groen, gezond en sociaal houden. Daar staat D66 voor. Daar kunt u D66 aan houden en daar houdt D66 dit college aan. Tot zover de eerste termijn.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Reinten, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Iedereen heeft het boekwerk gekregen, dus daar staat het allemaal in, wat wij gaan zeggen nu. Dus ik zal me beperken tot de hoofdzaken en hier en daar wat uitweiden. Er is enige rek in de tijd, heb ik net begrepen, dus wat dat betreft kunnen we even verder gaan. Bladzijde 1 van ons verhaal, dat begint met de wensenlijst van het college, dat is u duidelijk. Het gaat over de bezuinigen die op ons afkomen, ook dat weet iedereen. Maar ik wil toch even stilstaan bij de uitgangspunten die wij kiezen. We kiezen uitdrukkelijk voor de lijn dat dus, als het huisverboekje van de gemeente overschreden wordt, dient dat opgevangen te worden binnen de gemeentebegroting. Zonder extra lasten voor anderen, burgers of verenigingen enzovoort. Dat is gebeurd. Erg goed. Ik heb er ook over publiekelijk mijn complimenten gemaakt. De tweede lijn is samen de trap op, samen de trap af. Een bekend uitspraak in de verhouding in Nederland, de VNG noemt dat regelmatig. Als het Rijk meer inkomsten krijgt, dan krijgen de gemeentes ook meer inkomsten. Als het Rijk minder inkomsten krijgt, dan krijgen de gemeenten ook minder inkomsten. En zo kun je dat ook doorzetten naar instellingen die van ons afhankelijk zijn als gemeente. Samen de trap op, samen de trap af. Maar de belangrijkste is wellicht de opmerking dat als je te maken gaat krijgen, en dat krijgen we, met korting op doeluitkeringen. En dat denk ik aan bijvoorbeeld de WWB, ik denk aan de reïntegratie, ik denk aan de pakketkorting AWBZ van vorig jaar van 800 miljoen. Ik denk bijvoorbeeld aan het punt van de jeugdzorg die eraan gaat komen met een korting van 300 miljoen. We krijgen tal van zaken naar ons toegeschoven met grote kortingen. Het staat voor ons niet vast dat de gemeente dat allemaal automatisch over kan nemen. Dat kan namelijk niet. Dat is uitgesloten. Dus we zullen daar ontzettend voorzichtig mee om moeten gaan. En ook duidelijk de schuld leggen en het uitleggen aan de burgers. Dit kunnen we niet meer doen, want we krijgen dat niet meer. Dus dan moeten we daar een hele goede voorlichting op loslaten. Behalve natuurlijk de situatie dat je te maken hebt met crisissituaties, dan moeten we altijd in kunnen springen. Wij vinden dan ook, als je die uitgangspunten kiest en je ziet wat er op ons afkomt, ik heb daar al eerder over gesproken, dat de plannen voor het stadshart bijgesteld moeten worden. Dat is geen populair punt, maar we zijn wel een grote voorstander van het stadshart. Dat zijn we altijd geweest en dat zijn we nog steeds. Alleen het moet bijgesteld worden. Wat is de reden voor het bijstellen? Ten eerste de bijdrage van de provincie die ons fantastisch gesteund heeft, dat moeten we wel even heel duidelijk zeggen tot nu toe, maar de provincie krijgt het ook moeilijker. En in de begroting van de provincie zie je dat na 2013 de subsidie aan Den Helder stopt. Informatie is door de ChristenUnie opgeduikeld in de provinciale begroting, ere wie ere toekomt. Dat betekent wel dat de bijdrage van de provincie, waar we uitgingen bij de vaststelling van het uitwerkingsplan Stadshart, zijnde evenveel als de gemeente zou bijdragen, totaal 70 miljoen, 35 miljoen van de gemeente, 35 miljoen van de provincie. Als de provincie stopt bij 10 miljoen, is er dus een gat in het verhaal van 25 miljoen in het hele pakket. En het was al te weinig en we hebben daar al geen rekening gehouden met parkeervoorzieningen enzovoorts. Dat betekent dus dat je een groot gat hebt in je planning voor de tweede fase. En omdat wij ook al vrij veel naar voren gehaald hebben uit de tweede fase, is er eigenlijk nog maar weinig over om iets te doen in de tweede fase. En dan kun je wel zeggen, we hebben de stad dan zo mooi gemaakt, dan komen de investeerders ervoor. Dat vraag ik me af. Dus het eerste is dat. De tweede argument om te bijstellen is dat we een krimpgemeente zijn. Het is al een paar keer genoemd. En dat betekent dat wij snel zichtbare veranderingen en verbeteringen moeten aanbrengen in het stadshart, waar de burgers overigens al heel lang op zitten te wachten. De derde reden is dat er geen investeerders zijn voor de halter 2. Dus dat er geen opbrengst is voor de grond waar de Schouwburg nu op staat. Het zogenaamde Schouwburggat, zeg maar, van 11,5 miljoen. Ik heb dat 3 keer gevraagd nu. De eerste keer in de commissie, voor de zomer. De tweede keer op 5 juli bij de behandeling van het onderwerp. En de derde keer schriftelijk. En ik heb 3 keer een verschillend antwoord gekregen op de vraag, hoe wilt u die 11,5 miljoen dekken? 3 keer een verschillend antwoord. Ik zal ze even oplepelen. De eerste keer zongen de wethouder Bruin en Walgerink toen nog in koor, dat schuiven we naar de tweede fase. De tweede keer zei mevrouw Bruin, dat wordt betaald uit de exploitatie van de Schouwburg. En de derde keer, het antwoord op mijn schriftelijke vragen, die dit weekend binnengekomen zijn, 3 maanden na dato overigens, maar goed, ik zal het even voorlezen. Er is sprake van een rendabel en een onrendabel deel van het project ter dekking van de stichtingskosten. Het rendabele deel, dan heb ik het over die 11,5 miljoen, wordt ingebracht door de ontvanger van de huurgelden. Dat is dus Willemsoord. En Willemsoord is 100% dochter van de gemeente. Dus als we nou een probleem op ons op de hals willen halen, dan moeten we dit vooral zo doen. Wat stellen wij dus voor? We stellen voor het stadhuis in ieder geval budgetair neutraal te vouwen. Wij zijn voor een nieuw stadhuis, dat hebben we altijd gezegd. Daar zijn we, maar wel conform de afspraken die we in november 2009 gemaakt hebben. Budgetneutraal met 200 parkeerplaatsen. We komen daar in november op terug en in onze plannen blijft dat postkantoor dan ook staan. En daar kan dan de bibliotheek in. Dat scheelt ook weer een boel geld. En het derde concrete voorstel, het meest vergaande voorstel, is de Schouwburgplannen uitstellen. Eerst meer zekerheid over de opbrengsten voordat je verder gaat. Als je die plannen zo uitvoert, zoals ik net gezegd heb, ontstaat er een heel zonnig plaatje voor Den Helder. Dat wil je niet geloven, meneer de burgemeester. Wat is er aan de hand? Er zijn geen onbeheersbare risico's. Want je weet precies wat je doet. Je hebt in die pot van de Schouwen zit je pak een beetje zo'n 20 miljoen, 18 miljoen. Kun je besteden aan al die dingen die de mensen in de stad al zo lang willen. Het vullen van de gaten. De Beatrixstraat opknappen. Achterschool 7 bouwen. Het stadspark mooi maken. En noem maar op, het staat allemaal in het verhaal, u kunt het allemaal lezen op bladzijde 3. Maar er ontstaat iets dat is geweldig en dan moet u niet vergeten dat in onze visie er een krachtige motor is voor het stadshart van de bibliotheek, het stadhuis, het station en daarachter een royale parkeergelegenheid. Het is om je vingers af te likken en voor iedereen in dit geval. De realisering van heel die, al die mensen die kunnen inderdaad gebeuren. En dat is heel belangrijk. Dat kunt u allemaal bekijken op bladzijde 3. Dan naar de begroting. Ik heb al gezegd, de gemeente had 4 miljoen overschreden. En dat in het huizenboekje, dat is afgedekt. Binnen het eigen gebeuren. Er bestaat ontzettende onzekerheid over de Rijkskredietcrisiskorting, zeg maar. Ik noem hem maar eens even, dan weten we wat het over gaat. Het ging steeds over 6 miljoen, aanvankelijk zelfs 2 keer zo groot, 2 keer zoveel. Maar goed, het is dan 6 miljoen was tot voor kort het bedrag waar het over ging. We mogen vanaf 1 oktober, weten we zeker dat in de plannen van het nieuwe kabinet staat dat het 4 miljoen ongeveer voor ons is, ruim 4 miljoen. Tegelijk, en dan wordt het heel ingewikkeld, ik zal er niet te lang op doorgaan, want dan wordt het allemaal wel wat lastig. Lopen de inkomsten voor het Rijk wel op allemaal. En omdat trap op trap af werkt, krijgen we wel weer meer geld. Dus we krijgen een korting en we krijgen ook meer. Het accrij heet dat. Nou, daar zullen we niet zo lang over. Maar het is wel zo dat meerdere wat we krijgen gereserveerd moet worden, in ieder geval voor al die extra taken waar we toch een stukje van op moeten pakken en die op ons afkomen. Hoe zwem je dus, als u het nog volgt allemaal, hoe zwem je dan dus het tekort van 4 miljoen van de kredietcrisis op? Hoewel daar inkomsten tegenover staan. We menen toch dat je die 4 miljoen moet bezuinigen. Ten eerste, er is al 2 miljoen gevonden door het ambtelijk apparaat. Nogmaals mijn complimenten. Dan blijft er nog 2 miljoen over. Daarvan stellen wij voor Zeestad 5 jaar lang 1 miljoen tekorten. En dat besparen wij ook in de dure plannen die Zeestad en het college heeft met het stadhuis. Daar besparen wij zo 6 miljoen uit en dat kan dus makkelijk. En dan resteert er nog 1 miljoen en wij stellen voor dat te sprokkelen sprokkelend staat in de stukken allemaal, dat kan daarin bekeken worden. Wij stellen dus expliciet voor geen korting in grote mate op instellingen en zo'n gesubsidieerde instellingen, maar wel dat ze goed gaat samenwerken, kijken waar de efficiëntie is te winnen enzovoorts. En de laatste bladzijde, dat gaat over allemaal amendementen, maar ik wacht eerst de discussie af. Dank u wel.
Toen u van die mooie woorden sprak over het stadhuis, miste ik opeens de heer Pruiksma. Waar is die nou gebleven?
Ja, er waren familie.
Hij komt niet meer, deze vergadering.
Ik denk dat er plotseling iets gebeurt.
Oké, goed. Dan noteren we hem in ieder geval als niet aanwezig. Dan ben ik bij het CDA, van Kolhorn.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, allereerst willen wij u complimenteren met de voorliggende begroting. De uitgebreide verkenning, zoals deze is voorbereid en uitgevoerd, tekent de wijze waarop het college de bezuinigingen te lijf wil gaan. Samen met ons, burgers, instellingen, ondernemers en organisaties. De begroting staat in het teken van ombuigingen en bezuinigingen. Hanteren van de kaasschaafmethode is ongewenst. Er moeten keuzes gemaakt worden. De wijziging van koers en richting moet duidelijk zijn, omdat daar de organisatie goed op afgestemd moet worden. In het coalitieprogramma is de wens neergelegd om via werkgroepen per portefeuillewethouder heroverwegingen en oplossingsrichtingen voor te bereiden voor deze komende bezuinigingen. Dat dit gebeurt past in de filosofie van het CDA, gespreide verantwoordelijkheid. Want wij hechten aan het maatschappelijk middenveld en geloven in de kracht van de samenleving. Deelnemers van deze werkgroepen gaan onorthodoxe oplossingen zoeken. Wel vinden wij dat er duidelijke criteria meegegeven moeten worden. Apolitiek, een brede opdrachtformulering die ruimte biedt aan de creativiteit en het ondernemerschap van de deelnemers. De ideeën, oplossingen en plannen moeten meetbaar en controleerbaar zijn. Vooral de maatschappelijke effecten, maar ook het maatschappelijk rendement, moet in kaart worden gebracht, zodat er voor de Raad iets te kiezen valt. De voorgestelde categorieën kunnen inzet zijn voor uitbesteding of afstoten van taken. Wat betreft het maatschappelijke opgave moet dit ook uitmonden in de vorming van een sociale kaart. Wie doet wat, waarbij ondernemers, burgers, vrijwillige organisaties en kerkelijke instellingen niet vergeten mogen worden. U stelt voor direct te willen beginnen met bezuinigingen en hiervoor is de vorming van een frictiefonds voorwaardelijk. Wat het CDA betreft zal hier een visie en een plan aan ten grondslag moeten liggen. Een visie die aangeeft hoe u de regiegemeente verder vorm wilt geven. Taakafbakeningen, het lager leggen van verantwoordelijkheden in de organisatie, minder bestuurlijke drukte, maar ook verminderen van de bureaucratie en het terugdringen van de administratieve lastendruk moeten hierin terug te vinden zijn. Op deze wijze kan ook het vertrouwen van burgers en ondernemers weer herwonnen worden. Een benchmark ten aanzien van beleid en beleidsonderdelen zou de input kunnen zijn bij de zoekrichtingen. Het CDA wil er zicht op krijgen en blijven houden. Daarnaast moet er ook een meer principiële en open benadering van een kerntakendiscussie worden gehouden. De plannen van het nieuwe kabinet beloven een uitbreiding van de gemeentelijke taken, kerntaken. En wij zullen er rekening mee moeten houden dat de middelen die hiervoor nodig zijn niet toereikend zijn. Vanuit ons principe rentmeesterschap geeft dit wat het CDA betreft extra druk om de ombuigingen toch zwaar in te zetten. Aanreiken van verschillende beleidskeuzen met inschattingen van de mate waarin deze wenselijk zijn en voor wie bevordert bovendien het wederzijds begrip tussen aanhangers van verschillende opvattingen. Voorzitter, dan pas kan duidelijk worden dat de verdere bezuinigingen op efficiëntie en interne organisaties niet mogelijk zijn zonder afstoting of vermindering van taken. Als mogelijke voorbeelden van kerntaken noemen wij het tegen het licht houden van de uitvoeringsdiensten, controleorganisaties en het meer uitbesteden. Het CDA is blij met de voortreffelijke ondersteuning van de Griffie. het zeer te Griffie dat ook zij hebben gekeken naar de mogelijkheden om met minder middelen toch kwaliteit te blijven leveren. De fractie van het CDA kan hier dus mee instemmen. Met het ondertekenen van het coalitieakkoord hebben wij al aangegeven dat wij prioriteit geven aan de haven, onze economische motor waar we het in de toekomst van moeten hebben. Ook het achterstallig onderhoud, de aanleg van de verlengde Bleewijd en de aanpak van de verpaupering hebben onze instemming. Dit zal de leefbaarheid van de burgers ten goede komen. Bij de maatregelen die consequenties hebben voor het bestaande beleid noemt u het indiceren van de WMO. Het CDA stelt dat deze indicatie onafhankelijk moet gebeuren. En het is verder van belang, mede door de korting van het Rijk, op de WMO-middelen voorzichtig te zijn met incalculeren. Bij het incalculeren moeten ook de aanbevelingen van de Rekenkamer meegewogen worden. En met betrekking tot het wijkconvenant plus kan de gewenste kwaliteit behouden blijven door een andere wijze van organiseren, het zogenaamde nieuwe werken. En dit moet verder worden uitgebreid. Bij de richtinggevende bezuinigingsmaatregelen noemt u ook de onderhoud van de openbare ruimte. Dit kan, mede door toenemend inzicht, zuiniger gebeuren met nieuwe milieubesparende mogelijkheden. Schoon, heel en veilig. Uitbreiden van het maatschappelijk aanbesteden en het onderhoud onderdeel te laten zijn van de kerntakendiscussie behoort tot de mogelijkheden. Kwaliteit moet en kan dan gewaarborgd blijven. In dit kader wil het CDA nog de volgende overweging meegeven. Hoe efficiënt is de ICT in verhouding met de regio die hierin een ander beleid heeft? Voorzitter, ieder jaar moeten wij constateren dat we taakstellingen niet of niet tijdig zullen worden gehaald. En dan gaat het meestal om een bedrag van 1 tot 2 miljoen euro. Dit was ook bij deze begroting weer aan de orde. Wij vinden dat de beheersing van het proces van het halen van taakstellingen meer aandacht verdient, vooral omdat het straks over grote bezuinigingen zal gaan. Het CDA wil dit dus terugzien in de rapportages en wil daarbij de eindverantwoordelijkheid voor de bezuinigingen neerleggen bij de portefeuillehouder Financiën. De rekenrente is via de kadernota verlaagd. Hier hebben wij ook steeds op aangedrongen. Maar de rente werkt ook door op het herbelenen van leningen. Naar de mening van het CDA is onze nota investerings- en afschrijvingsbeleid, CQ de actualisatie van de huidige nota, toegezegd. Wanneer kunnen wij deze tegemoet zien? Ook wil het CDA dat er voor het vrijvallen van bestemmingsreserve zuivere criteria's opgesteld worden, zodat politieke keuzes mogelijk zijn voor eventuele bestedingen. Voorzitter, tot slot. Het CDA heeft het belang van onze burgers en van onze stad hoog in het vaandel. Juist nu, in deze moeilijke tijd, willen wij ook solidair zijn en ons inzetten voor de belangen van lokale verenigingen, de begeleidende en ondersteunende zorg voor ouderen en zwakkeren in onze maatschappij en een lage gemeentelijke belastingdruk, zeker als mocht blijken dat de bezuinigingen minder draconisch uit zullen vallen. In verband met het verkrijgen van inzicht in de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen en de keuzes die wij daarin moeten maken, willen wij eventuele ombuigingen en taakstellingen volgen via rapportages. In dit verband wijzen wij ook nog op de noodzaak van een kwalitatief goede productbegroting, zodat de Raad inzicht krijgt in de kosten hiervan.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de Socialistische Partij en voor deze de heer De Klein.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste wil ik even mededelen dat we blij zijn dat de VVD vandaag een cadeautje uitreikt. Want volgens mij is het college altijd even aan afwachting van ons cadeau. Want het is volgens mij een vaste gewoonte geworden. En helaas, dat hebben we niet. Dat heeft ook te maken met het afscheid van onze fractievoorzitter die al een cadeau gegeven heeft. Het kost genoeg, dus we moeten ook bezuinigen. Dus vandaag alleen maar een verhaaltje. En ik heb het genoemd het sprookje van Lelijk Klein Duimpje. Dat is straks het sprookje wat ik ga vertellen. Als nieuw lid van de SP is het voor mij een genot om op het Helderse toneel te mogen staan en zelf mee te mogen spelen. En ik ben zelf een groot liefhebber van sprookjes met een moralerende inhoud en een toch wat altijd lugubere afloop. En ten Helder worden van tijd en wijl toch ook wel hele prachtige sprookjes verteld. En dat zijn dus geweldige avonden voor mij. Ik geniet elke keer weer. En ik heb ook een eigen sprookje gemaakt. Het gaat over een lelijk klein duimpje. En we noemen hem gewoon Den Helder. Dat is, dan heeft hij ook een naam. Lijkt me wel leuk. En het zegt het al. Het is niet zo groot. En het is een heel klein lelijk mannetje met toch wel een goede inborst. En hij wil graag toch wel zijn bestaan wat uitbreiden met een gezin. Maar ja, wat hij ook doet, hij kan niemand vinden. En hij blijft maar zoeken en zoeken. En op een dag besluit hij dan toch maar om een heel groot mooi huis te gaan bouwen. Dan denkt hij van, dan val ik op, dan komt er heus wel iemand in mijn leven. Dus hij bouwt een mooi en groter huis dan ergens ook in de omgeving. En dat heeft succes, want iedereen kent hem opeens. Maar, helaas, lelijk en klein en nog steeds geen vrouw en nog steeds geen gezin. Dus hij blijft een beetje eenzaam. Tot op uiteindelijk tot het besluit van, nou, misschien komt het wel door mijn lelijkheid. Ik ga een complete make-over doen. Dan ziet iedereen mij toch wel staan en dan moet het gaan lukken. En dat gaat heel veel geld kosten. En dan is hij eindelijk heel mooi. Nog steeds een klein mannetje. En nog steeds wil niemand met hem trouwen. En dat komt ook een klein beetje omdat met dat moment dat hij al dat geld uitgegeven heeft, ook zijn inborst een klein beetje aan het veranderen is. Hij wordt een beetje gierig en wordt een beetje grimmig. Ja, en dan blijf je toch alleen. En het verzielige van het verhaal is, hij sterft eenzaam en alleen. En hij blijft dus erg klein. En dat hele mooie huis wat hij gebouwd heeft, het blijft eindeloos leegstaan. Wordt eindelijk na jaren afgebroken, omdat niemand erin kan en wil wonen. Omdat het gewoon te duur en te groot is. Nou ja, ik zei al, het sprookje slaat op Den Helder. Ook wij willen groter groeien door het bouwen en van nieuwe huizen en grote nieuwe voorzieningen. En het eerste sprookje volgens ons van de SP is dat je met het bouwen van veel huizen en veel voorzieningen veel inwoners naar Den Helder gaat krijgen. Wij denken van niet. En we zijn dan ook eindelijk blij dat iedereen, na al die jaren dat wij dat al geroepen hebben, dat iedereen nu langzaam gaat inzien dat Den Helder toch wel een krimpgemeente gaat worden. Of misschien al is. En in die gedachte zou je dan ook beslissingen moeten nemen over de uitbreiding van de stad. Geen grootse nieuwbouwwoningen, zoals die genoemd worden in de stadshartvisie. Maar verdunning van bouw, zoals bijvoorbeeld nu in Nieuw Den Helder plaatsvindt. Ruimte rondom wonen, groen netjes aangelegd en plaats genoeg om te parkeren. Het tweede sprookje, volgens ons, is dat vergroting van de werkgelegenheid een toenemen gaat geven van het aantal inwoners in de stad. Want als er SP zijn we natuurlijk best voor de uitbreiding van werkgelegenheid. En werkgelegenheid, een grotere haven en andere bedrijven hierheen trekken. Maar, wetenschappelijk is aangetoond dat mensen die gaan werken in andere bedrijven vaak al een woonomgeving hebben en daar ook zullen blijven wonen. En veel mensen die nu al in Den Helder werken, wonen ook niet in Den Helder, maar wonen in andere plaatsen en blijven daar ook wonen. Maar, meer werkgelegenheid zal meer voorspoed gaan brengen in deze stad en daarom is voor ons wel van groot belang. Waar we wel van overtuigd zijn, is dat een mooie en schone leefomgeving het wonen in Den Helder plezierig maakt. En we vinden dan ook dat hier voldoende aandacht aan besteed moet worden. Dat betekent voor ons dat de binnenstad met kleine projecten aangepakt moet worden. Dat het stadsbeeld aangekleed moet worden en dat de gaten gevuld moeten worden. En dat er voldoende parkeerplaatsen voor bewoners moeten zijn. En ook voldoende ruimte om het wonen heen, zodat je een openheid hebt van wonen. En dat betekent dat dus dat we niet in de binnenstad alle plekjes die er maar zijn moeten gaan volbouwen met grote gebouwen. Onderhoud van groen en wegen hoort ook bij woonomgeving en ook dat vinden we erg belangrijk en zou volledig aangepakt moeten worden. En ook de veiligheid zou gewaarborgd moeten worden. En daar moet ook geld vrijgemaakt worden. Nou ja, erg blij zijn we dat in de plannen die zo genoemd zijn en die iedereen gekregen heeft, dat de aanpak van de Breewijd op een hoge nominatie heeft. Dat geeft eindelijk een goede verkeersafwikkeling van en naar het dorp. En daar zijn we erg blij mee. Door de grootste plannen van de Stadshart en van de haven blijft er maar weinig geld over voor andere sectoren. En subsidies aan sportverenigingen en sociale voorzieningen zullen de komende tijd onder druk komen te staan. Mede ingegeven door de kortingen van Rijk en Provincie. Dat betekent dat vele voorzieningen voor mensen die het nodig hebben of ontoereikend of onbereikbaar worden. En een voorbeeld van bijvoorbeeld uit de eerste verkenning stond in dat de cultuurbijdrage voor bijstand wel geschrapt kon worden. Nou, dat betekent dat we straks een prachtige bibliotheek gebouwd hebben en ook een prachtige schouwburg. En dat er een hele bevolkingsgroep naar kan kijken maar niet meer binnen kan komen omdat er geen subsidie meer gegeven wordt. Daarnaast is de korting van subsidie indirect een verhoging voor uitgaven van burgers. Dan krijg je namelijk 3 keer de rekening gepresenteerd. Eerst de bezuiniging op je eigen salaris door de crisis. Daarna de kosten van de uitvoering van Startschart. En tenslotte ook nog een keer de verhoging van de contributie van de sportvereniging. Of de bijdrage van verhogingen voor sociale voorzieningen. Voor ons is de sociale samenhang in de stad de belangrijkste pijler. Mensen willen graag in de stad wonen. En omdat ze kunnen deelnemen aan allerlei maatschappelijke en sociale activiteiten. Samenvattend vinden wij als SP dat we de Startschartplannen moeten herijken. Dat we de werkgelegenheid moeten stimuleren en verbeteren en dat we de subsidies aan sociale voorzieningen moeten behouden. Uitvoering van plannen moet reëel zijn en passen in het gedachtegoed van Klein Duimpje. En gezien onze standpunten en die welke genoemd worden in de programmabegroting, zullen wij als SP niet anders kunnen doen dan tegenstemmen tegen deze begroting. Maar, zoals onze grote leider ooit gezegd heeft, wat goed is moet je steunen en wat slecht is moet je afkeuren. Op het moment dat er moties en amendementen gaan komen die een verbetering gaan geven op de plannen zoals die hier liggen, dan zullen we die zeker steunen. Dank u wel.
Dank u wel. Ik ben bij de heer Bakker van de Stadspartij.
Dat was een mooi verhaal over Klein Duimpje en dat sprookje. Wij geloven ook in sprookjes. En eigenlijk hebben wij wel een vraag. Hoeveel kost dat hele mooie grote huis van dat kleine lelijke mannetje Klein Duimpje? Want wij hebben wel interesse. Goed, wij zijn ook een centrumgemeente, dus kunnen wij dat ook wel waarmaken. Dat biedt voordelen voor hogere rijksbijdragen. Zijn die bijdragen ten volle benut? Wij worden een regiegemeente voor de herindeling voor de gemeente van de kop van Noord-Holland. Wij gaan ervan uit dat dit budgetneutraal gebeurt of dat we een extra beloning krijgen voor onze inspanning. Wij zijn als stadspartij een voorstander van het opnieuw bekijken en het eventueel aanpassen van de strategische visie 2020. Wij zijn voorstander van deregulering en zullen de ontwikkelingen op dit gebied nauwkeurig volgen. Communicatie en betrekken van burgers bij het ontwikkelen van hun buurt lijkt de goede kant op te gaan. Lijkt. Er zijn nog wel wat hobbels uit het verleden die nog niet goed opgelost en uitgesproken zijn. Wij denken hierbij als voorbeeld aan de Californiestraat en omgeving. Vele mooie plannen en zo moet dat ook. Teleurgesteld waren wij toen wij vernamen dat veiligheidscamera's in de binnenstad niet continu beeldopslag hebben. De Stadspartij wil dat dit op korte mogelijke termijn wel gaat gebeuren. Wij willen dat van de portefeuillehouder weten op welke termijn dit gerealiseerd gaat worden. Wij missen in dit programma het lik-op-stuk beleid. De veroorzaker direct in de portemonnee te raken is ons inziens de goede manier om criminaliteit terug te dringen. Wij maken ons zorgen dat er in de begroting voor 2011 een lager bedrag begroot is ten opzichte van 2010, om al deze ambities waar te maken. Het beheer van de openbare ruimte. De Stadspartij maakt zich zorgen over het beheer van de openbare ruimte. Steeds meer burgers klagen over het onderhoud van het groen en aan de andere kant aan de groei van onkruid op straten en stoepen. Wat ons betreft moeten we ons op korte termijn nog eens goed met elkaar praten hoe we met onkruidbestrijding omgaan. En alleen borstelen lijkt niet voldoende. Wij maken ons zorgen over de kabelinfrastructuur in de grond. Veel kabels zijn aan de wandel gegaan en liggen niet op de plek waar ze worden verwacht. Bij de herstructurering van de Marsdiepstraat zijn hier veel voorbeelden van geweest. Dit kan in de toekomst leiden tot veel storingen door kabelbreuk. Is dit bij de gemeente bekend? Zo ja. Wat gaan we eraan doen? En zo nee, bent u dan wel bereid dit te gaan onderzoeken? Er wordt 1 miljoen extra beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud. In de begroting vinden we dat niet terug. Waar staat dit? De stedelijke vernieuwing. Veel grootse plannen stammen vanuit de tijd toen de crisis er nog niet was. Ambities voor een stad van 157.000 inwoners, noemde de burgemeester het eens. In Nieuw Den Helder, in het Duinplan, is dat goed gelukt. Een mindere verdichting van het aantal woningen. Goed voor een stad met krimp. Aan de andere kant baart het ons zorgen dat er ook vele vierkante meters winkeloppervlakte zijn bijgekomen. Hetzelfde geldt voor de Schoot, Julianendorp en het Raffelijncentrum. Als stadspartij zullen wij voor wat betreft de periferere winkelcentra geen verdere oppervlaktevergroting van voor detailhandel meer accepteren. De reden is dat het stadshart steeds verder uitgehold wordt en dat past niet in de ambities die we voor dat deel van de stad hebben. We maken ons ook zorgen over de oneerlijke concurrentiepositie van het stadshart ten opzichte van het parkeren in vergelijking met perifere winkelcentra, waar gratis geparkeerd kan worden. De Stadspartij vindt dat er nog eens kritisch gekeken moet worden naar het uitwerkingsplan Stadshart. Ons einddoel blijft gelijk, een aantrekkelijk, vitaal Stadshart. Onze TomTom geeft nu aan dat we een alternatieve route moeten gaan volgen. Er zijn wegwerkzaamheden in de vorm van economische crisis en dat er alternatieve plannen zijn ontwikkeld. We denken dan aan het plan Assortia, aan een alternatief plan voor het Breewaterplein en ons plan voor de omgeving en een plan voor de omgeving in Californiestraat. Onze TomTom brengt ons na het accepteren van de verbeterde route perfect op onze eindbestemming. Een fraai, vernieuwd, vitaal stadshart. En dat is het einddoel dat we met elkaar willen bereiken. We moeten alleen nog lef tonen als bestuurders om voor de alternatieve route te kiezen. Er zijn nog andere onzekere factoren in de naar voren gehaalde projecten als van de eerste fase van het uitwerkingsplan. Voor de Schouwburg wordt nog gewerkt aan een plan van eisen en aanpak. Dan blijft nog de vraag of de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed akkoord gaat met een grote verbouwing aan en in een monument. Een tweede zorgenkindje is de bibliotheek. In het oude, volgens Stadspartij, een herinrichting van het opstel- en afrijterrein en weer gebruik maken op drukke dagen van de weg onderaan de dijk achter de Kanaalweg. Ah, dat is vier. Gelukkig merkt u dat op, ik niet. Twee onzekere factoren in de vertraging of afstel van de projecten kan betekenen. De Stadspartij zal onder geen voorwaarden budgetovertredingen accepteren van welk project binnen het uitwerkingsplan dan ook en waarbij gemeenschapsgeld betrokken is. We gaan maar eens leren om een project reëel te begroten. Op een debakel als de misrekening van de brandweerkazerne-garage zitten wij niet te wachten. Wat wij missen is een visie hoe wij verder gaan met de Koningsstraat als horecastraat. Zonder duidelijkheid hebben de plannen van de Koningsdriehoek geen kans. Blij zijn wij met de plannen dat op Willemsoord wat betreft de nieuwbouw voor diverse opleidingscentra. Ruimtelijke ordening. Wij wachten vol spanning op de structuurvisie die in 2011 gepresenteerd gaat worden. Wij gaan ervan uit dat bij elke nieuwe woningbouwontwikkeling rekening gehouden wordt met de bevindingen van de nota wonen. Goed is dat de ontwikkeling op het OSNO-terrein, Julianendorp Oost en de Dogger in gang gezet zijn of worden. Tijd. Oké. Ik maak nog even deze ruimtelijke ordening af. Als het mag van de voorzitter. Het verder ontwikkelen van het bedrijventerrein juichen wij toe. Het is groot belang voor onze economie en onze werkgelegenheid. En om te eindigen met D66 en de VVD, geloof ik. Ja? Ja, ik heb ook een cadeautje. En dat is volledig te lezen, deze, op www.stadspartijdenhelder.nl.
Ik geef het woord aan mevrouw Biersteken van de ChristenUnie.
Nou, voorzitter, wij doen niet aan cadeautjes. Wij denken dat we woorden van waarde te spreken hebben en dat moet voldoende zijn in dit gremium. Je hoeft geen christen te zijn om te weten hoe een ideale stad en stadsbestuur eruit zou moeten zien. Een efficiënte, betrouwbare overheid, een schone, veilige stad en leefomgeving, oog voor het welzijn van de bewoners, vooral voor degenen die het moeilijk hebben, zijn allemaal zaken die iedereen wel kan bedenken. Maar desondanks lijkt Den Helder steeds meer een onherbergzame stad te worden, waar meer oog is voor de stenen dan voor de mensen. Wat u van ons als christenen in de politiek wel mag verwachten, is dat er sprake is van consequente aandacht voor de noden van de inwoners van Den Helder, zonder dat we opportunistische afwegingen maken. Ook mag u van ons verwachten dat we open en transparant zijn over onze keuzes en afwegingen. En vanuit die overwegingen hebben we behoorlijk wat opmerkingen bij deze begroting. Voor een deel omdat er naar ons inzicht sprake is van te weinig transparantie en voor een ander deel omdat de voorgestelde keuzes niet de onze zijn. Voordat we die keuzes bespreken, willen we eerst iets kwijt over de organisatie en daaraan gekoppeld de financiële administratie en opzet van de begroting. We zijn van mening dat als een financiële organisatie goed op orde is, dit al een enorme winst is als het gaat om inzicht in bezuinigingsrichtingen. We realiseren ons dat de bedrijfsvoering niet aan de raad is, maar daar waar ze het functioneren van de raad raakt, is het noodzakelijk dat de raad hier een mening over heeft en invloed op kan uitoefenen. En in onze schriftelijke beschouwingen gaan we hier uitgebreid en nader op in. Een belangrijk instrument om kosten te beheersen en inzichtelijk te maken is het voeren van gestructureerd risicomanagement. Dit ontbreekt nog. Pas als dit geregeld is, is er voldoende zekerheid om het weerstandsvermogen mogelijk te verlagen. Op dit moment vindt de Raad het veilig om uit te gaan van de factor 1.25. We zijn dan ook erg ontstemd over de eigenmachtige wijziging hierin, waarbij het antwoord dat het in 2013 weer op het afgesproken niveau zit, absoluut niet voldoet. De begroting laat zich slecht lezen gezien de vele vragen over dezelfde onderwerpen zoals de mutaties in reserve. En ook de antwoorden geven daarin onvoldoende verklaring voor geconstateerde verschillen. De ChristenUnie constateert bijvoorbeeld een verschil van 10 miljoen euro in het saldo financieringsfunctie waarvan ruim 4 miljoen verklaard kan worden en de rest wordt heel algemeen weggezet. We vragen nu om expliciet te zijn. Ook anticipeert deze begroting niet op de inmiddels al bekende bezuinigingen en ombuigingen. Het college meent dat als dit soort zaken pas bekend worden na het opstellen van de conceptbegroting, dat niet meer van invloed kan zijn op die begroting. Dat heeft wat ons betreft veel weg van struisvogelpolitiek en het staatsslagvaardige opereren in de weg. Eigenlijk zou je deze begroting moeten herzien aan de hand van de laatst bekende gegevens. Want ons als raad is het inmiddels wel duidelijk dat we bij ongewijzigd beleid zo'n 5 miljoen in eerste instantie achter de wagen zijn. 2 miljoen voor wat betreft de WMO en 3 miljoen voor de terugbetaling van de reïntegratiegelden. Naast de verder al bekendgemaakte bezuinigingen. Het tekent een organisatie als hier niet op geanticipeerd wordt en we dus met een onwerkbare begroting worden geconfronteerd. Het college wil 2 miljoen bezuinigen op de efficiëntie en de interne
organisatie, waarbij gerefereerd wordt aan een benchmark waaruit blijkt dat een helder dezelfde producten levert met meer personeel. En de bezuiniging zou er dan in zitten dat er taken afgestoten worden. Maar dat is niet de uitkomst van de benchmark. Met minder mensen zouden dezelfde taken gedaan moeten kunnen worden. En in antwoord op onze vragen hierover zegt het college dat als er meer bezuinigd moet worden dan die 2 miljoen, er taken afgestoten moeten worden. Maar dat vinden we niet terug in de begroting of in die eerste verkenning. En het is voor ons interessant om te weten wat het scheelt als diezelfde taken met het juiste aantal mensen wordt gedaan. En of we dan meer of minder dan 2 miljoen hebben te bezuinigen. Vanzelfsprekend liggen de prioriteiten voor de ChristenUnie bij de mensen die hulp nodig hebben en afhankelijk zijn van goede sociale en maatschappelijke voorzieningen. Bij een schone, hele, veilige leefomgeving en het koesteren en faciliteren van de havenontwikkelingen, omdat het dé economische motor van Den Helder is. We vinden het dan ook verbazingwekkend dat de haven een taakstelling krijgt opgelegd. Hier lijkt het wat te mankeren aan visie, want anderzijds wil men graag de incidentele bezuinigingsomvang ter waarde van 14 miljoen in de begroting verwerken en daarbij is voor de haven 7 miljoen gereserveerd. Wat betreft de maatschappelijke zorg en voorzieningen uit de tweede tussenrapportage blijkt dat het aantal uitkeringen, het beroep dat gedaan wordt op bijzondere bijstand en schuldhulpverlening veel harder stijgt dan verwacht. Lang leek het erop dat het werkloosheidspercentage van Den Helder gunstig afstak bij de rest van de regio. Kennelijk is er sprake van een vertraagde reactie, maar daarom is het niet minder belangrijk om er goed op te anticiperen. En het college lijkt dat te doen door bijvoorbeeld de bevoorschotting van herstelling te staken en rekeningen niet tijdig te betalen. Dat heeft onze instemming niet. Juist in deze tijd is het dringend noodzakelijk dat de lokale ketenwerk en inkomen goed functioneert. Ook de nodeloos ingewikkelde berekeningsmethode voor bijzondere bijstand, waardoor mensen ernaast staan als een paar dubbeltjes boven de norm zitten, keuren wij niet goed. Verlaging van de norm voor bijzondere bijstand is wat de ChristenUnie betreft geen optie. Hoewel de ChristenUnie vindt dat het college niet goed inspeelt op de economische ontwikkeling en recessie, gaat dit niet volledig op. Dat moeten we erkennen. Het college heeft voortvarend alle maatschappelijke instellingen schrik aangejaagd met een brief waarin voorgenomen bezuinigingen werden aangekondigd. En dat heeft voor veel onrust gezorgd, terwijl dit wel erg vooruitlopend op de troepen was. In het collegeprogramma staat dat niet in eerste instantie bezuinigd wordt op minima. Vervolgens verdwijnt de cultuurpas, wil men de normen voor bijzondere bijstand en kwijtschelding aanpassen. En ook hier mankeert het naar ons idee aan visie. Als je het een zegt, kun je het ander niet doen. Dus we zijn er absoluut geen voorstander van en minima dienen te worden ontzien. Je ziet de focus van het college. Bezuiniging op grote projecten levert slechts 55.000 euro op, maar bezuinig op de indicatiestelling WMO 200.000 euro. Wij vinden dat de indicatiestelling vooral onafhankelijk moet blijven. Ik sta gerust. We zijn positief over het voorstel om werkgroepen te formeren die heroverwegingen en oplossingsverrichtingen voorbereiden. Maar wij denken, en daar haal ik even de spreuken van Salomo en andere wijzen uit de Bijbel aan, dat er voor wat betreft het dagelijks bestuur van steden en koninkrijk hele grote wijsheden worden gezegd. Maar nergens gaat het daarbij over het stapelen van stenen. Wel om rechtvaardigheid en zorg voor het welzijn van de inwoners. En wij denken dat die uitspraken ook voor Den Helder nog steeds van waarde zijn en willen daar als ChristenUnie consequent naar handelen. Ik dank.
Heel vriendelijk bedankt. Ik kijk naar mevrouw Dol van de fractie van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aan bestuurlijke slogans hebben we in de afgelopen jaren in Den Helder geen gebrek gehad. Ook het nieuwe college toont zich een waardig voortzetter van deze traditie. Meer met minder is het motto van het nieuwe collegeprogramma. Zichtbaar anders is het motto van de programmabegroting 2011. Ook staan de stukken vol met goede voornemens, wenselijkheden en bezweringsformules. Maar als zo vaak met slogans en bezweringsformules, en zeker in bestuurlijk Den Helder, dienen zij vaak meer als obligate pep talk dan dat zij de lading dekken. Wat ons betreft zou het motto eigenlijk moeten zijn, meer van hetzelfde. Want ondanks dat door de onvrede binnengestormde trotsfractie en de inbreng van de zich altijd op vernieuwingsdrift beroepen D66 in het college, is er niets veranderd. Er wordt gewoon doorgegaan op de heilloze weg van het vorige college. Dat, terwijl er uit de verkiezingsuitslag toch duidelijk is geworden dat dit beleid wordt afgewezen. Alle collegepartijen hebben verloren. Toch lijkt hier niets van geleerd te zijn. Zoals in de vorige collegeperiode de PvdA zich in het pak liet naaien door de VVD, is dat nu weer het geval met Trots en D66. Met het op politiek en bestuurlijk gebied onervaren Trots kunnen we ondanks alles nog enige clementie hebben en vragen we ons ook af hoeveel invloed zij hebben gehad op deze begroting. Zij worden al aanzienlijke tijd niet meer vertegenwoordigd in dit college. Maar dat een ervaren partij als D66 zich voor dit karretje laat spannen, levert bij ons minder begrip op. Dit D66, dat bij de behandeling van de kadernota 2010 nog een pleidooi hield om in de hele stad zo snel mogelijk de openbare ruimte op basis plus niveau te brengen, terwijl nu voorgesteld wordt te streven naar basiskwaliteit van de openbare ruimte. Maar wel voorstelt om in het stadshart een intensivering toe te passen van €40.000 oplopend naar ruim 4 ton. Ook het CDA, dat toch een sociaal bewogen fractievoorzitter heeft, wordt nu gedwongen besluiten te nemen die ten koste gaan van het sociaal beleid. In feite is dit het eerste moment dat er door de Raad een politiek oordeel kan worden geveld over deze coalitie. Na 4 maanden. Dit is op zich al een absurde situatie. Maar het wordt nog gekker omdat dit college al haar eerste averij heeft opgelopen. Het vertrek van de heer Walgering is kennelijk geen aanleiding geweest tot een debat in de Raad. Wat de reden van zijn vertrek ook geweest is. Of de fractie is een ballenzooitje, of de heer Walgering zag het gewoon zelf niet meer zitten en heeft met 2 jaar wachtgeld de benen genomen, of er was een politiek conflict. Het gaat wel degelijk de Raad aan. Wat ons betreft is de terugkeer van een wethouder van Trots niet vanzelfsprekend. Wij willen alsnog een integraal debat over de hele gang van zaken betreffende het vertrek van de heer Walgering. Wat heeft het college de afgelopen maanden verder eigenlijk uitgesproken? Het is meer van hetzelfde, maar wel met 1 verschil. Had het vorige college last van een tunnelvisie en een houding van slikken of stikken? Dit college lijkt een flets en visieloos geheel, kluivend op het afgekloven bod van het vorige college. Terwijl we de komende jaren staan voor een grote uitdaging, formuleert dit college geen enkele visie. Integendeel, de verantwoordelijkheid wordt teruggelegd bij de maatschappelijke organisaties. Zij mogen zelf aangeven hoe zij op hun toch elkaar gegraasde budgetten nog meer in kunnen teren. Of men legt de vraag neer bij de Raad. Via een verkenning mag zij aangeven waarop zij wil bezuinigen. Zogenaamd in alle vrijheid. Zogenaamd. Want de meest geldverslindende plannen blijven buiten de verkenning. Maar zolang dit college zich niet bevrijdt van de zelf opgelegde prioriteiten en het uitwerkingsplan, zullen we niet in staat zijn tot substantiële bezuinigingen te komen. Tenzij we bereid zijn tot verdere afbraak van de maatschappelijke voorzieningen en het verder laten verloederen van de openbare ruimte. Dit is in ieder geval niet onze keuze. Dat er bezuinigd moet worden, beseffen we allemaal. Maar daar is nu een visie voor nodig. Wat willen we de komende jaren voor deze stad, maar vooral voor onze bewoners?
Daarvoor zullen we pas op de plaats moeten maken. Maar dan in de zin van niet verder op de ingeslagen weg, maar herbezinning. Geen ongerichte bezuinigingen, maar vanuit een goed geformuleerd beleidskader. Daarover zou het college in de coalitie met de samenleving en de oppositie discussie moeten voeren. Niet in beslotenheid, maar in alle openheid. Het zou wat ons betreft moeten gaan om een totale heroverweging van prioriteiten, waarbij de heilige koe van het stadshart niet buiten de discussie blijft en de haven een prominentere plaats in gaat nemen. GroenLinks wil een leefbare stad met een sociale infrastructuur, een economisch sterke stad, een stad die zich onderscheidt als een duurzame stad. Wij roepen het college op het initiatief uit Huis Duinen over te nemen en Den Helder te maken tot de duurzaamste stad van Nederland. Bij een leefbare en aantrekkelijke stad hoort een bruisend stadshart. Wij pleiten hiervoor een realistische aanpak waarbij het invullen van de gaten, het upgraden van de openbare ruimte en een gericht programma van het opknappen van verwaarloosde panden de richting is. Kortom, plannen herzien naar helderse proporties. Wij zullen dan ook moties of amendementen indienen, onder andere gericht op duurzaamheidsbeleid, het ontwikkelen van een integrale visie op waar we in Den Helder naartoe willen en de stedelijke vernieling betrekken bij de eerste verkenning. Dank u wel.
De heer Prins van Behoorlijk Bestuur.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, een avond als deze is een avond van een rituele dans die wij jaarlijks uitvoeren. En die dans heeft tot gevolg dat wij een sluitende begroting produceren en dat doen wij om te voorkomen dat de provincie wat narrig tegen ons gaat doen. Gelukkig weten wij dat wij in de tijd erop gedurende het jaar een oneindig aantal begrotingswijzigingen kunnen indienen, als gevolg waarvan de jaarrekening veel interessanter is om te bespreken dan deze begroting. En wat wij nu zo jammer vinden, is dat de jaarrekening zo weinig aandacht krijgt. Want als de jaarrekening echt aandacht had gekregen, dan hadden wij begrepen hoe het toch mogelijk is dat het college nu voorstelt op zonder dat iemand daar wat vermerkt toch 1,85 miljoen jaarlijks te bezuinigen. En dat betekent dat er eindelijk eens goed gekeken is naar de wijze waarop begroot wordt en naar de vraag of er niet veel te veel begroot wordt. Ik heb inmiddels ook begrepen hoe het mogelijk is dat onze algemene reserve over de jaren geruisloos zo gegroeid is. En waarom het vorig jaar bijvoorbeeld plotseling, ondanks dat de programmarapportage aankondigde dat er tekort zou zijn, toch een overschot aantoonde. En zo weten we nu dat de programmarapportage zegt dat er 86 miljoen tekort komen, terwijl het college zegt dat we 1,85 miljoen veilig zouden kunnen overhouden. En dat betekent dat de programmarapportage op zich een wat onbetrouwbaar document is. En daarom had ik willen voorstellen om de programmarapportage maar niet te behandelen. Maar mevrouw Dol was mij voor, dus we spreken daar nog nader over. Terwijl de programmarapportage vaak behandeld zou moeten worden voordat wij deze begroting zouden behandelen. Dus de volgorde is nu ook al niet in orde. Voorzitter, succes van onze gemeente wordt bepaald door de kwaliteit van het uitvoerend apparaat. Ik ben eens begonnen met de taalfouten, want bij de allereerste linia struikelde ik al over taalfouten. De taalfouten als maat voor kwaliteit van het stuk en leesbaarheid van het stuk en wat is meer zei. Ik ben gekomen tot een totaal aantal van 586. Dat moet beduidend beter. Ik bedoel daarmee dat de kwaliteit van het stuk beduidend beter moet. Mevrouw Bierstekker heeft daar al iets over gezegd. Voorzitter, een goed beleid valt en staat met een goede accountantscontrole. Ik ga hier de stelling aan dat het maar eens afgelopen moet zijn met accountantscontroles die de kool en de geit sparen. Dat geef ik u mee voor de komende tijd. Voorzitter, de afgelopen jaren zijn zowel door auditcommissie als de rekenkamercommissie een groot aantal aanbevelingen gedaan. Die zijn overgenomen door de raad en door het college. Ik wil graag weten wat van die aanbevelingen in uitvoerende zin terecht is gekomen. Ik vrees niet zo bijster veel. Ik zou ook de raad willen aanmoedigen om het college daar eens naar te vragen. Voorzitter, er zijn veel gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen, verbonden partijen, regiegemeenten noemen wij dat, als gevolg waarvan misschien binnenkort de raad alleen nog maar mag beslissen over de hoogte van het gras dat niet uit onze stoepen wordt weggehaald. En dat betekent weer dat wij de vertegenwoordiging van onze bevolking steeds meer wegzetten en het democratisch gehalte van ons lokale bestuur steeds geringer wordt. Door de regelingen die we zelf getroffen hebben. Daar moet een einde aan komen. Ik roep dat wel op gemeentelijk niveau, maar iemand moet toch in het land dat beginnen te roepen. Voorzitter, het college stelt voor om te bezuinigen door vermindering van de personeelsterkte. Wat ik nou gemist heb en gaarne wil zien, is een gedegen motivatie, gebaseerd op een goede analyse van het takenpakket en daarbij een voldoende kwalitatieve en kwantitatieve invulling van het bijbehorende personeel. Het zou best eens kunnen zijn dat wij dan personeel erbij moeten hebben. Voorzitter, wat heel belangrijk is, is dat de sociale structuur van onze samenleving in stand blijft. Maar wat ook belangrijk is, dat wij de mensen in onze stad met hen overeenkomen, dat zij die gezond van lijf en leden zijn, hun eigen verantwoordelijkheid en hun zelfstandigheid voor hun eigen rekening nemen. Dat is uitermate belangrijk. Dat omdat volwassen mensen geen kinderen zijn die per definitie afhankelijk moeten zijn van een sociaal mechanisme. Voorzitter, ik heb met belangstelling uitgekeken naar het rapport van Deetman en Mans. Wat heb ik geconstateerd? Vroeger had je in het Egypte, in het mythologische Egypte, Griekenland, het orakel van Delphi. Mensen die in verwarring verkeerden, besloten het orakel te raadplegen. De mensen kwamen aan bij het orakel, werden onder de drank en de vrouwen gezet. De vrouwen hoorden de mensen uit, lichten het orakel in en na enige tijd wist het orakel de in onzekerheid verkerende precies te vertellen hoe het nu verder moest met hun bestaan. Voor mij was, zonder de drank en de vrouwen dan, de in onzekerheid verkerende ons college en waren Mans en Deetman het orakel. En zij vertelden precies dat wat de in onzekerheid verkerenden wilden horen. En dat betekent, voorzitter, dat dit rapport een instrument geworden is in een politiek steekspel. Niets meer en niets minder. En dat betekent ook dat dit rapport geen intrinsieke waarde heeft. En als u dit rapport goed leest, dan ziet u ook dat er allerlei beweringen worden gedaan die niet gesubstantieerd zijn. En dat is jammer, dat vind ik erg jammer. Waarom vind ik dat jammer? Omdat dat rapport van hoge kwaliteit had moeten zijn terwille van de ontwikkeling van onze stad. Want het is wel degelijk belangrijk dat die haven ontwikkeld wordt. Het is wel degelijk belangrijk dat de infrastructuur van de stad verbeterd wordt. Het is wel degelijk belangrijk dat de infrastructuur over de weg en met het spoor en door de lucht met het achterland verbeterd wordt. Maar het is ook uitermate belangrijk dat heel duidelijk is op welke wijze dat bewerkstelligd kan worden. En dat is niet alleen via politieke steekspellen en de steun van provincie en dat Rijk alleen vragen. Essentieel daartoe is dat er vanaf het prille begin investeringen van de gebruikers van de haven, van de aanleggers van de haven, worden gedaan. Oftewel dat het bedrijfsleven van meet af aan met ons meevaart. Zegt u? Volgens de voorzitter mogen ze dat maar 1 minuut doen. Dat is van uitermate groot belang. En ik verwacht ook dat het college ons inlicht dat dat gaat gebeuren. Gebeurt dat namelijk niet, dan ontwikkelt zich een probleem dat we niet moeten willen. Voorzitter, wij zijn een echte krimpgemeente. Niet wat Mans en Deetman zeggen dat dat niet het geval is. Wij zijn een echte krimpgemeente en dat is helemaal niet erg. Wij kunnen daarmee omgaan. We kunnen daarmee omgaan door te streven naar een belangrijke kwaliteitsverhoging van de openbare ruimte en het aanzien van de stad. Dank u wel.
Heel vriendelijk bedankt. Dames en heren, ik stel u voor nu een kwartier te gaan pauzeren. Dat betekent dat we ongeveer 9:15 weer bijeenkomen. De vergadering is geschorst. Ik verzoek de leden van de raad hun plaats weer in te nemen. Ik heropen de vergadering voor de eerste termijn van het college en ik geef het woord aan de wethouder van Financiën.
Voorzitter, mag ik een vraag van de orde stellen?
Mevrouw Biersteek.
Krijgen wij de beschouwingen van het college ook op papier? Zij hebben natuurlijk ook al tijd gehad om hierover na te denken.
Wij doen alles uit het hoofd.
Wat zegt u?
Wij doen alles uit het hoofd.
Mag ik dat betwijfelen?
Nee. De wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Om mevrouw Biersteken direct te bedienen. Ik neem aan dat er opnamen gemaakt worden van deze vergadering. Dus dan kunnen we straks zeggen, gelukkig hebben we de beelden nog. En zoals ik zelf schrok toen ik tegen mijn vrouw zei, schat, ik heb 75 minuten spreektijd. En ik kijk even naar de heer Prins. Daar was ik nogal van geschrokken. Geen enkel probleem. Goed. Ik ben ook zeer content met het feit dat de fractie van Trots in de persoon van de vervangend fractievoorzitter meteen iets doet ook aan de krimp door een extra inwoner waarschijnlijk vandaag of morgen toe te voegen. En al onze begrotingen zijn te vinden op www.denhelder.nl. En voor al die nieuwkomers die hier nu in de raad zitten, gaat dit nu altijd zo? Ja, dit gaat nu altijd zo. En ik ben dan ook bijzonder verheugd met uw bijdrage. De positieve opmerkingen die geplaatst zijn, uiteindelijk ook de kritische noot. En het algemeen verhaal wat wij vandaag van u vragen, gaat eigenlijk om een aantal ombuigingen die feitelijk moeten plaatsvinden, want ik denk dat er één duidelijk verhaal is dat wij moeten gaan bezuinigen. Wij hebben dus een opgave met z'n allen en wij hebben met z'n allen de verantwoordelijkheid om dat uit te voeren. En wij als college zijn uiteindelijk binnen begonnen, want binnen beginnen betekent uiteindelijk buiten winnen. En wat vragen wij nu eigenlijk aan u als raad? Wij vragen uiteindelijk om de structurele speerpunten van het coalitieprogramma uiteindelijk over te nemen. En dan praten we over een beleidsintensivering van €250.000. We vragen van u als raad om uiteindelijk de voorgestelde bezuinigingen zonder consequentie voor bestaand beleid uiteindelijk ook door te gaan voeren. En dat is een bedrag van €3.258.000 mee gemoeid. Wij vragen ook om extra te bezuinigen zonder grote gevolgen voor burgers, bedrijven en instellingen ter grootte van 1,3 miljoen. Om precies te zijn 1,364 miljoen euro. En wij vragen u eigenlijk om de vervangingsinvesteringen die gedaan moeten worden in het lopend boekjaar in 2011 ook uiteindelijk goed te keuren. Als ik dan kijk naar een aantal besluitpunten als het gaat om onze reserves, vragen wij ook om een bestemmingsreserve prioriteiten vanuit het coalitieprogramma in het leven te roepen. Wij vragen ook het surplus van de bezuinigingen die ik u net doorgegeven heb toe te voegen aan die bestemmingsreserve. En wij vragen uiteindelijk ook om één incidenteel resultaat, de reserve besluit woninggebonden subsidies en restauratiefonds ter grootte van €934.000 daaraan toe te voegen omdat daar immers geen gebruik van wordt gemaakt. Ook vragen wij om 2 miljoen structureel te kunnen bezuinigen in onze eigen organisatie om een eenmalig bedrag van €1,25 miljoen als frictiefonds om ook die verandering, die moeilijke verandering in onze organisatie uiteindelijk te verwezenlijken. Want als het zegt dat het zonder pijn gaat, is dat natuurlijk niet waar voor onze organisatie, want wij vragen nogal wat van onze organisatie. Als ik dan even inga, heel specifiek, op de bezuinigingen, dan moet ik even het verhaal erbij pakken, die wij aan u vragen om dit jaar te nemen, kan ik in ieder geval meegeven dat wij een sluitende begroting hebben voor het jaar 2011. Wij vragen dus die extra stimulering van 250.000 euro en die is voor het stimuleren van het klein ondernemerschap. Die is voor het verbeteren van de kwaliteit van de strandexploitatie, 50.000 euro extra voor evenementen gelieerd aan de strategische visie en city marketing, speelplaatsen een verbetering 65.000 euro en zichtbare verbetering in de wijken van 50.000 euro, rechtstreeks vertaald vanuit het coalitieprogramma. Wat we ook vragen is om te gaan sparen. Wij vragen dus om extra bezuiniging op korte termijn door te voeren, zonder dat het directe consequenties heeft voor instellingen, bedrijven en de burgers. En met dat geld uiteindelijk ook onze incidentele, dus eenmalige investeringen te doen, die wij noodzakelijk achten voor de komende 4 jaar. Daarbij zit de ontwikkeling van de haven, daarbij zit ook het inhalen van achterstallig onderhoud, daarbij zit door u alle geprezen aanleg van de verlengde Breedwijd en daarbij zit ook de aanpak van de verpaupering. Ook zijn er opmerkingen gemaakt over het weerstandsvermogen en met name dan de 1,22 wat nu de norm is, of naar de norm van 1,25 wat nu 1,22 is. Wij kunnen helaas niet naar 1,25 toerekenen, maar met de besparingen, met de bezuinigingen en het geld dat wij gaan sparen, willen wij zo spoedig mogelijk weer op 1,25 zitten, zoals wij met u als raad afgesproken hebben. Als het dan gaat om de bezuinigingen, de bezuinigingsmaatregelen, zonder consequenties voor bestaand beleid, zoeken wij het direct in de efficiëntie van de interne organisatie. Wat ik al aangaf, 2 miljoen structureel op de begroting. Uiteindelijk zien we ook, als wij de begroting van 2010 doorlichten, een bedrag van 1,9 miljoen wat aan onderbesteding uiteindelijk ingeboekt kan worden. En uiteindelijk kijken we ook naar maatregelen die wellicht gevolgen hebben voor het beleid, maar geen directe gevolgen hebben, zoals ik al zei, voor de burger en de instelling en het bedrijfsleven. We kijken naar de onderbesteding bij de WMO, die al jaren structureel is. We kijken onder andere naar een andere manier van indiceren, wat ons structureel 2 ton per jaar oplevert. We kijken naar een kleine verzobering van het convenant wijnaanpak plus van 100.000 euro. En we kijken uiteindelijk ook naar kostendekkendheid van ons havenbedrijf. Dat betekent niet dat ons havenbedrijf geen ambitie heeft, maar we kijken en naar de kosten van die organisatie, maar uiteindelijk ook naar extra inkomsten die wellicht de ontwikkeling van de haven ook met zich mee gaat brengen. En uiteraard kijken wij even incidenteel naar één bedrag van 934.000 euro die wij incidenteel uit de reserve halen en direct toe willen voegen aan de prioriteiten die wij gesteld hebben. De reserve die we daarvoor aan willen maken. Wat vragen wij niet van u vandaag? Want dat is ook wel belangrijk om te stellen. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over een aantal zaken die feitelijk nu tijdens het vaststellen van de begroting 2011 nog niet aan de orde zijn, maar wellicht aan de orde komen. Wij vragen niet om onomkeerbare besluiten te nemen die directe consequenties hebben voor die burger, voor die instelling en voor het bedrijf. Wij vragen geen onomkeerbaar besluit in zaken het stadhuis en de Schouwburg. En wij praten op dit moment nog niet direct over de verzobering van reeds bestaand beleid. Ook begrijpen wij allemaal dat er geen ruimte is voor nieuw beleid. Dus diegene die ons uiteindelijk aanspreekt op misschien wat weinig creativiteit en wat weinig lef, wij zijn gewoon heel goed op de hoogte van het feit dat wij een taak hebben om te bezuinigen. Als ik dan heel structureel kijk naar de bijdrage die ik hier gehoord heb vandaag, dan zien wij een aantal discussiepunten die wellicht op termijn zullen gaan ontstaan. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is dat er ook heel veel overeenstemming is in deze gemeenteraad. Er is overeenstemming als het gaat om het belang van onze haven en het belang van werkgelegenheid. Er is overeenstemming over het aanpak van het achterstallig onderhoud. Er is overeenstemming over de Breedwijd. Er is overeenstemming over de aanpak van de verpaupering. Er is overeenstemming
over een bruisend stadshart. Met, zoals ik ook hoor, ook de steun van de PvdA als het gaat om het stadhuis aldaar. Even niet, hoe? Ook...
Dat is een flauwekul. Nooit mag ik zeggen.
Prima. Ook is er overeenstemming als het gaat om het ontzien van de minima, ook een voorstel van het college. Ook praten we over geen lastenverhoging van de eigen burger, alleen het indexeren daarvan. En uiteindelijk hebben we ook overeenstemming dat we gaan kijken naar de maatschappelijke effecten en de doelmatigheid van het inzetten van onze middelen. Dan zijn er ook een aantal discussiepunten waar we het graag met u over hebben, maar ik zou het ook prettig vinden dat u met elkaar in discussie gaat als gemeenteraad, omdat u altijd pleit voor een debat. Als het gaat om de discussiepunten, praat men over grote projecten die wellicht uitgesteld kunnen gaan worden. Het uitstellen van grote projecten betekent dat wij incidenteel geld, dus eenmalig geld, op een andere manier in zouden zetten. Maar voor sommige projecten geldt dat niet. Als we een schouwburg niet bouwen, hebben we nog steeds de huidige schouwburg waar structureel 1,5 miljoen euro per jaar naartoe gaat. Als we geen stadhuis zouden bouwen, betekent dat we nog steeds de huidige 3 locaties hebben waar ook nog steeds geld naartoe gaat in de exploitatie. Ook wordt er gesproken over het ter discussie stellen van het uitwerkingsplan. Maar ik wil ook aangeven dat deze gemeenteraad in meerderheid 35 miljoen heeft toegekend en uiteindelijk ook een sluitende begroting voor het uitvoeren van de eerste fase. Dat heeft niet alleen onze gemeente erkend en onderschreven, maar uiteindelijk ook de andere aandeelhouder voor 49%, de provincie Noord-Holland. Er wordt gesproken over extra middelen inzetten voor toerisme. Graag als onze begroting dat toe zou laten. Wij hebben nu op dit moment structureel 25.000 euro extra toegevoegd aan het toerisme. Maar op misschien een andere manier werken en efficiënter inzetten van geld kunnen we ook uiteindelijk onze ambities op het gebied van toerisme waarmaken. Veel aandacht wordt ook gevraagd op het gebied van participatie en ook werkgroepen worden daarin genoemd. En daar ligt uiteindelijk ook onze taak om uiteindelijk met die bezuinigingsmaatregelen die op termijn alsnog genomen moeten worden, ook voor het sluitend krijgen van begrotingen na 2012, ook uiteindelijk onze ambities waar te kunnen maken. Ook kijken wij nog naar 3 zoekrichtingen op termijn. De 3 zoekrichtingen die genoemd zijn, zijn de ambtelijke organisatie. Als we kijken naar een bedrag van zo'n 35 miljoen, kunnen we gaan kijken of we de organisatie nog meer zouden kunnen verengen. Maar dan wil ik u wel wijzen op het feit dat wij dan serieus moeten gaan praten met elkaar over onze kerntaken. En uiteindelijk misschien het verlies aan kwaliteit, omdat we immers met diezelfde groep of kleinere groep mensen nog steeds diezelfde ambitie waar moeten gaan maken. Uiteindelijk wordt er ook een aantal opmerkingen gemaakt over de verkenningen. En ik weet vanuit een verleden dat het nog wel eens werd verweten aan het college dat men te weinig keuzes neerlegde en dat alles al dichtgetimmerd was. De verkenningen zijn geen voorstellen van het college, maar zijn zoekrichtingen die aan u meegegeven zijn, waar u op termijn uiteindelijk zelf de keuze kunt maken of u daarop wil bezuinigen of niet. Ik geef u nogmaals wel mee dat er bezuinigd moet en dient te worden. Als het dan gaat over de voorbeelden die genoemd worden over stenen en over cement, dan kan ik u in ieder geval meegeven dat het college voorgesteld heeft in ieder geval niet te bezuinigen op het minimabeleid. Dus een discussie over een cultuurbijdrage is feitelijk niet aan de orde. Tenzij u daar natuurlijk anders over denkt. Uiteindelijk wordt er ook gesproken nogmaals over het verschil tussen incidenteel geld en structureel geld. Het college is van mening dat wij structurele bezuinigingen willen doorvoeren en wij ook verwachten dat de structurele kortingen van het Rijk ook uiteindelijk tot de lengte van dagen gewoon een feit zullen zijn. Als we dan kijken naar de incidentele investeringen die we willen doen, waar ik al zei dat we daarvoor willen gaan en moeten gaan sparen, betekent dat dat we dat geld nou niet moeten inzetten om structurele zaken uiteindelijk qua pijn te verzachten. Het zogenaamde portverteren kan en mag niet aan de orde zijn, omdat we dan feitelijk na 5-6 jaar inderdaad ook die potjes hebben opgemaakt, maar feitelijk nog steeds dezelfde uitdaging kennen en feitelijk ook geen incidentele investeringen willen doen waarvan we feitelijk allemaal vinden dat ze gedaan moeten worden. En dan noem ik met name de ontwikkelingen in ons stadshart en uiteindelijk ook onze ambitie als het gaat om de ontwikkeling van onze haven. Als het gaat om specifieke vragen die gesteld zijn, en daarom zeg ik ook even naar u als raad, heeft het voor ons natuurlijk best wel wat moeite gehad om binnen één dag te reageren, wil ik het verzoek doen om, of de vraag eigenlijk aan u stellen of wij die specifieke vragen aan u schriftelijk mogen beantwoorden voordat wij de tweede instantie ingaan. En als het gaat om een tweetal zaken, heel specifiek voor de overige portefeuillehouders, wil ik graag via de voorzitter het woord geven aan de andere portefeuillehouders. Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel. Ik geef het woord aan wethouder Bruin.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, er is al heel veel gezegd vanavond en er zijn ook inderdaad een aantal rode draden door alle sprekers vanavond verteld. Maar ook in de stukken die wij al eerder toegestuurd hebben gekregen. En veelal spreekt u ook uw zorg uit over het beheer van de openbare ruimte. Nou, en ik kan u verzekeren, die zorg is ook bij dit college echt heel goed aangekomen. Het is ook onze zorg. En ons streven is dan ook absoluut, hè, zoals ook we hebben al in het coalitieprogramma, het collegeprogramma hebben vastgesteld, dat we ons niveau op het basisniveau willen houden. En we zijn ons ervan bewust dat we er alle zeilen van moeten bijstellen, zeg maar, om wat resultaten te behouden en te behalen. Want met bezuinigingen hier voor de deur zal het echt een hele zware opgave worden. En mevrouw Dol, u zei met nadruk van, hè, dat wilden jullie in het verleden toch al zo graag, als D66 zijnde. Nou, toen ik daar zat, riep ik dat ook. En toen ik hier sta, roep ik dat zeker ook. Dat ook nog natuurlijk het beeld ooit naar Basis Plus moet in Den Helder. Absoluut. Maar ik begrijp ook heel goed, en u zult dat met mij eens zijn, dat op dit moment met deze bezuinigingen voor de deur, dat een rare zou zijn. Daar hebben we absoluut nu de middelen niet voor. Maar juist ben ik zo blij dat we in ieder geval het stadshart, toch in ieder geval één wijk hier in Den Helder, dat we daar in de toekomst, hè, we hebben die middelen, u zei dat net zelf, veiliggesteld, ook in deze, in dit college, dat we door willen gaan om in ieder geval één stadsdeel op het basisplusniveau te behalen. En ik hoop in de toekomst dat er absoluut nog ruimte gaat zitten voor meer. Ik zei net al, het beheer openbare ruimte, dat is een grote zorg. Hoe krijg je dat op orde? Hoe krijg je dat basisniveau? Dat willen we met z'n allen gaan doen. Dat willen we ook op een andere manier gaan doen. Hè. Daarvoor is het ook, hebben we het over het anders werken. En het anders werken, ja, we denken natuurlijk aan een combinatie van wijkgericht werken. En we denken aan initiatieven die we ondersteunen. We hebben bijvoorbeeld al initiatieven die ook via de Partij van de Arbeid toe zijn ingezet in de Zuid-Dijkbuurt. We hebben een voorbeeld van Duinpark in eigen beheer gaat. En dat willen we in de toekomst veel meer promoten en ook zelf gaan initiëren. We hebben ook in het collegeprogramma vastgesteld dat we een aantal wijken, zoals bijvoorbeeld Jeruzalem, dat we daar ook een woon- en leefkwaliteit willen verbeteren door een andere aanpak. Nou ja, en die andere aanpak, dat gaan we met z'n allen doen van onderaf aan. We willen ook als einddoel, zal misschien wel zijn, misschien is het heel erg optimistisch, dat we met z'n allen daar kunnen bereiken dat ook in die wijken de mensen zo enthousiast zijn dat ze uit hun huizen komen en ook echt zelf mee gaan doen. En dat ze ook misschien wel een eigen budget willen voor hun wijk waar ze zelf mee het beheer kunnen gaan doen. Maar misschien is dat een stap te ver, maar we doen het in kleine stapjes. We hebben ook veel gehoord over het vegen en borstelen door uw verhaal heen. En het is inderdaad zo, dat hebben we ook al eerder gezegd, dat 2010 misschien achtergebleven is zoals we in 2009 net het voor elkaar hadden. Dat kwam omdat de aanbesteding financieel is mislukt. Toen hebben we een andere manier gekozen, zijn we teruggegaan naar het niveau wat we het jaar daarvoor hadden, 2008. En toen was het in principe nog zo dat vegen en borstelen ging van alleen de goot en een meter van de stoep. In 2009 hadden we dat dus voor elkaar, het heel de trottoir geborsteld kon worden. En in 2010 helaas dus niet. Maar wij gaan met het inzetten en verschuiven van de middelen er absoluut voor zorgen dat in 2011 het vegen en borstelen gewoon weer van stoep tot stoep gaat gebeuren. En dat is ook in dit college een absolute prioriteit. Juist om die verpaupering tegen te gaan en juist om die uitstraling te verbeteren. Als we dan doorgaan over verpauperen, dan is het natuurlijk zo, ook dat horen we als die rode draad, dat is ook een zorg van ons allen, van dit college en ook van uw raad. Die verpaupering, die moeten we in Den Helder tegengaan. Dat gaan we ook doen. We hebben het u al gezegd, we gaan €50.000 extra investeren in het wijkbudget om echt in ieder geval zichtbare verbeteringen toe te passen. We willen graag €100.000 reserveren voor verpaupering in het algemeen. We hebben natuurlijk de strategische visie vastgesteld met z'n allen. En daarin, als we bijvoorbeeld naar het Stadshart kijken of naar het UP, hebben we daar ook heel veel gelden ingezet aan het herinrichten van de buitenruimtes. Ook alleen al die uitstraling zal een heel ander beeld gaan geven in de toekomst in de binnenstad. De gemeentelijke panden die ooit zijn aangekocht voor strategische doeleinden, met wat voor ideeën we die ooit hadden aangekocht, nou u weet hoe daarmee is afgelopen, die staan er niet bepaald florissant bij. Die zijn inmiddels geïnventariseerd. We gaan ook in de toekomst, of binnenkort, aan u een plan van aanpak voorleggen wat wij gaan doen met die panden en hoe wij dat voor ons zien. Het is ook zo dat de pandeigenaren aangeschreven worden inmiddels om verpaupering tegen te gaan, om iets te gaan doen aan hun panden. Maar dat doen we ook aan onze eigen panden. Het is niet zo dat onze eigen panden zeg maar, daardoor anders mogen behandeld worden dan de panden van de particuliere eigenaren. En ook daar zijn al voorbeelden van te noemen, dat de Westraat 65 in ieder geval redelijk is opgeknapt, zodat het oog weer knap uitziet. En ook de Citadel bijvoorbeeld ziet u binnenkort iets wat aangepast weer knapper voor de dag komen. We willen een aantal slechte wanden in het Stadshart bekleden met vrije beelden. Dat willen we dan combineren met city marketing. Nou, ook dat is een iets wat verpaupering zeg maar tegengaat, maar ook een frisse uitstraling heeft in de stad. En we gaan ook werken aan plekken in de binnenstad. En dan denken we bijvoorbeeld aan het Vomarpleintje. Nou, zo kunnen we een tijdje doorgaan, maar ik beloof u, dat gaat echt van start. En daar doen wij ons uiterste best voor. Het is misschien een beetje, u heeft het vandaag niet heel over gehad, maar op schrift heb ik het wel heel vaak voorbij zien komen. Een beetje tegenstrijdig dat we 100.000 euro uit het wijkconvenant willen gaan halen, maar we wel willen plegen om bijvoorbeeld te spelen te bevorderen en om, wat was dat nog meer, verpaupering tegen te gaan op plekken. Ik kan me voorstellen wel dat u dat vreemd overkomt, maar dat hebben we met een bewuste reden gedaan. Eerst, we moeten natuurlijk zoeken naar geld. En op een gegeven moment is dat convenant opgestart in 2008. En toen hebben we besloten als gemeente en als woningstichting zijnde dat er 150.000 euro per partij in dat convenant zou worden gestoken. Het jaar erop is dat 100.000 euro op toegevoegd, zodat we een budget hebben voor 500.000 euro. Maar het blijkt dat het toch moeilijk is, want er zitten bepaalde drempels aan het budget, dat de initiatieven uit de mensen of uit de buurten zelf moeten komen. En nu is mijn voorstel om dat beter in handen van onszelf te krijgen, dat we meer kunnen investeren daadwerkelijk in die wijken, om dat spelenbudget en dat 50.000 euro van die slechte plekken zeg maar even goed gaan investeren in het convenant woonomgeving. En dan ga ik met de woningstichting in overleg, zodat zij die andere 110.000 euro er ook bij betalen. Dan hebben we uiteindelijk meer met minder. En dat is het wat we met z'n allen zo graag willen. Er wordt ook heel veel gepraat, en dat is ook terecht, over bijgericht werken, samenwerken, burgerparticipatie. Maatschappelijk aanbesteden hebben we regelmatig genoemd, ook in ons collegeprogramma. En eigenlijk willen we dat samenvoegen onder het thema het nieuwe werken, hè, want het moet anders dan anders. Namen het CDA heeft aangestuurd op maatschappelijk ondernemen. En we zijn al een tijdje aan het denken van hoe kunnen we nu met z'n allen hetzelfde resultaat beogen en bewerkstelligen in Den Helder. En wat is dat nou precies en hoe gaan we dat aanpakken? Nou, we hebben nou besloten dat we in januari een bijeenkomst gaan organiseren. En dat zal, zoals we nu in beeld hebben, met twee dagdelen bestaan. Daarin worden uiteraard de raadsleden uitgenodigd. De ambtelijke organisatie zit daarbij. De maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zodat we met z'n allen in ieder geval de neus dezelfde kant op staan. En zodat we met die vertaalslag hopelijk naar het uiteindelijke resultaat meer met minder kunnen gaan werken. Dan nog eventjes iets over stedelijke vernieuwing. Ja, eigenlijk heeft collega Visser daar het een en ander al over gezegd. Maar ik wil toch nog eventjes benadrukken dat we in Den Helder natuurlijk de laatste twee decennia, mag ik denk ik wel zeggen, heel hard bezig zijn geweest met het maken van plannen. En we zijn in diezelfde twee decennia denk ik ook heel erg goed geweest om die plannen niet uit te voeren. En nu hebben we met z'n allen de strategische visie of het uitwerkingsplan in ieder geval in 2007 vastgesteld. En het voornemen van dit college is, maar absoluut niet ten koste van iedere prijs, die plannen uit te gaan voeren. En ik denk dat dat op zich iets nieuws is in Den Helder en dat we daar ook met z'n allen best wel een beetje aan moeten wennen. Ik heb al gezegd, we willen dat uit gaan voeren, niet ten koste van alle, van iedere prijs. Alle grote projecten die u noemt, die komen uiteraard allemaal nog voorbij. Daar worden zorgvuldige business cases voor over gemaakt. En we zullen niets doen wat meer kost dan het budget wat we nu hebben. Want we zijn uiteraard voorzichtig, want het is ook al gezegd in de algemene beschouwingen, we kunnen iedere euro maar één keer uitgeven. En dan wil ik nog even iets zeggen, stedelijke vernieuwing, dat is eigenlijk een taak van de gemeente. Het enige wat we zeg maar zelf in de hand hebben. Dus daarvoor, en ook dat is het imago en de verpaupering, komt dat ontzettend goed, zeg, denk ik, ten goede van Den Helder. En ik wil nog even in herinnering brengen, die taartpunt die ook in de stukken staat, daar ziet u eigenlijk in dat maar heel klein taartpuntje, eigenlijk naar mijn inziens veel te klein, echt daadwerkelijk gaat naar stedelijke vernieuwing. En ik wil u daar ook nog patent maken dat ook de bezuinigingen die we nu direct instellen, dat we daar ook een miljoen euro ruim, en dat gaat me absoluut pijn aan mijn hart, ingezet hebben ook in die bezuinigingen. Dus daar, ook van die taartpunt gaat het nog echt dus dat miljoen af die ik inlever aan stedelijke vernieuwing. Dus ik heb zoiets op deze begroting die voor u ligt, zal het ontzettend, lijkt mij, moeilijk zijn om er nog meer op te bezuinigen. Tot zover in grote lijnen de punten die u in algemeen heeft gezet binnen mijn portefeuilles en de individuele vragen, die komen inderdaad schriftelijk uw kant op. Dank u wel.
Dank u wel, en tot slot wethouder Turnhout.
Dank u wel, voorzitter. Zoals collega wethouder Visser al aangaf, zullen de vragen die u gesteld heeft en ook de opmerkingen die u gemaakt heeft waar we graag op willen reageren, zullen u zo snel mogelijk bereiken. Ook wat betreft mijn portefeuille zitten er nog wat opmerkingen en vragen in. En met uw permissie inderdaad komen die naar u toe. Maar er was toch één punt wat ik toch nog heel graag hier bij u neer wil leggen. Ook om u de tijd te geven om daar hopelijk over na te denken. En dat is de indicatiestelling. U heeft bijna allemaal, misschien op één partij na, heeft gehad over het belang van een onafhankelijke indicatiestelling. Ik weet dat het voor u als raad heel erg belangrijk is en toch heb ik me daar een beetje op verkeken in die zin, want u heeft als raad ook altijd gezegd dat u zorg op maat en korte lijnen zo ontzettend belangrijk vindt. En toen dit voorstel naar voren kwam, had ik ook al zoiets idee van, yes, dit is iets wat de raad nu graag wil. Maar u heeft natuurlijk, en het is ook terecht dat u dat zegt, ook een zorg om de onafhankelijkheid. Echter. Juist die zorg op maat. Ik heb het met de vorige keer al met u gehad over de zogenaamde kanteling, die andere manier van werken. GroenLinks heeft er ook nog wat vragen over gesteld, bij de eerste indiening van de vragen. Daar hebben we antwoord op gegeven. Juist die zorg op maat, dat gesprek, tussen de klant en degene die achter het loket staat, dat is zo ongelooflijk belangrijk. Want wij gaan met de kanteling gaan we naar een andere manier van werken. Het is niet meer automatisch van, oh u vraagt dat, nou u krijgt een rollator. Nee, er zit vaak een hele problematiek achter. En alleen door dat gesprek te voeren, één op één met die klant, kunnen wij achter die problematiek komen. En zoals u zelf ook weet, doet het CIS eigenlijk alleen maar, of heel vaak alleen maar, telefonische raadplegingen. En ik weet van uw raad dat u het juist zo belangrijk vond dat het persoonlijke contact er was. En ja, met zo'n telefoontje is het natuurlijk inderdaad heel moeilijk om die echte behoeftestelling, om daarachter te komen. Ja, en kan ik u ook wat zaken meegeven waardoor het voor u wat makkelijker wordt. Dat is allereerst wat ChristenUnie ook aangaf, van het is heel erg belangrijk dat er goede kennis aanwezig is bij het indiceren. Nou, ik kan u vertellen, het indiceren van de echte, zware, moeilijke medische gevallen, laat ik het zomaar even simpel uitdrukken, die gaan wij ook niet doen. Daar is medische expertise voor nodig, dat heeft de ChristenUnie heel juist aangegeven. Dat gaan wij dus ook niet doen. Maar de makkelijkere zaken, als bijvoorbeeld het vragen om huishoudelijke hulp, dat is juist iets wat wij als gemeente heel goed zelf kunnen. En ik wil u hier maar meegeven dat er in het land al heel veel goede voorbeelden zijn van deze wijze van werken, waar de mensen echt allemaal heel erg tevreden over zijn. En ik wil u zelf hier maar aangeven dat, want ik zie meneer van de SP lachen, dat wij hebben natuurlijk pas een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. En juist de klant waardeert dat persoonlijke contact aan het loket heel erg. En Wat er ook misschien nog iets wat die zorg weg kan nemen is dat wij ook werken met protocollen. U heeft die protocollen zelf ook ingesteld. Daar blijven wij mee werken. We werken ook met het protocol waar het CES mee werkt, de zogenaamde indicatieboom. Dat zijn allemaal zaken waardoor wij willen laten zien dat die onafhankelijkheid gewaarborgd is. Objectief en deskundig. En ik wil u zeggen, juist, ik ben helemaal enthousiast geworden door mij in te lezen op al deze zaken van de kanteling, inderdaad het gesprek voeren en dergelijke. En dan is er natuurlijk, ja ik mag het natuurlijk niet zeggen van de wethouder financiën, maar voor mij zijn de bezuinigingen dan eigenlijk maar een bijzaak. Het is natuurlijk heel mooi meegenomen in de komende tijd. Want wat ik al eerder zei, een gesprek van het CIS kost zo'n €250 per telefoontje. Dus die bezuinigingen die we hiermee kunnen realiseren, zijn dan wat mij betreft gewoon mooi meegenomen. Maar waar het om gaat, is het persoonlijke contact, de andere wijze van werken. En ik wil u hier dan ook vragen om in ieder geval dit voorstel, deze wijze van werken, een kans te geven. Ik vraag u hierbij dan ook hier de komende dagen over na te denken. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel.
Voorzitter, voor de orde. Zou de wethouder het laatste stukje nog eens op schrift bij kunnen leveren?
Dames en heren, ik constateer dat er van de zijde van het college de toezegging aan u is gedaan om een aantal heel concrete zaken die in de bijdrage aan de orde zijn gekomen, u nog schriftelijk zullen bereiken. Wij zullen ernaar streven om u dat uiterlijk aanstaande dinsdag te doen toekomen. Dus daar gaan we ons best voor doen en dan heeft u dat dus ruim op tijd voor de tweede ronde voor u op 1 november. In de tweede plaats is het, denk ik, gelet op de bijdrage van de wethouder van Financiën, wijs om het besluit wat u gaat nemen op 1 november nog even in geherredigeerde vorm naar u toe te zenden. Dan heeft u iets beter voor ogen welke besluiten u neemt. Mocht het nog zo zijn na de beantwoording dat u de wens heeft om amendementen in te dienen, dan bent u iets beter in staat om te zeggen het gaat mij om punt 1c of 1d of enzovoort. Dus u krijgt het griffie. En ik heb dat voorbereid, een iets beter uitgewerkt besluit. En we zullen ernaar streven om u dat ook in één pakket dinsdag dan te doen toekomen, uiterlijk dinsdag.
Voorzitter van de orde, dat ene pakket, ja daar bedoelt u alles mee, maar ik zou me zo voor kunnen stellen dat het voorstel opgeknipt wordt in voorstellen, zodat je per voorstel kunt stemmen en zo, want het is nu één pakket maatregelen en je kunt voor of tegen zijn op een gegeven moment, al dan niet geamendeerd, en dat vind ik altijd nogal complex. Ik zou er wel voor voelen als we dat
precies onderdeel deden. Precies wat we beogen. En dan heeft u even precies op een rij hoe het gaat.
Maar dan moet je apart voorstellen zijn, niet in één.
Nee. We kunnen het per punt dan eventueel amenderen, mocht u daar nog behoefte aan hebben. Ja? Zo doen. Akkoord. Dan sluit ik nu de vergadering en zien wij elkaar op 1 november weer terug.